Het is goed om u en jou vanavond hier te mogen ontmoeten. In dit kerkgebouw mag u namens de verschillende kerkraden die deze avond in samenwerking met de stichting Bijbels Beraad Man en Vrouw hartelijk welkom heten. Dat zijn de volgende kerkraden. De wijk 3 en 4 van de Protestantse Kerk in Nederland hier ter plaatse. De hersteldhervormde kerk Buitendams, dus Haringsveld en Sliedrecht. De Boasgemeente, de gemeente van de gereformeerde gemeente. En de beide christelijk gereformeerde kerken die deze plaats telt. Iets over het programma, voordat we dat programma gaan vervolgen. Er is ook een forumdiscussie na de lezing van dominee Klaassen. Ja, er zijn als het goed is verschillende briefjes uitgedeeld. Die worden straks ook ingezameld. Als u tijdens de lezing een vraag of vragen hebt, wilt u dan hier die vraag opschrijven. Ze worden ingezameld en dan worden ze hopelijk ook straks beantwoord. Aan het einde van de avond is er een collecte. Die kan op twee manieren worden ingediend. Allereerst met contant geld. Maar we gaan ervan uit dat de meesten van u geen portemonnee op zak hebben en geen contant meer hebben. U ziet de QR-code. Daar kunt u ook gebruik van maken. Nog één vraag voor dominee Bakker. Die heeft zich waarschijnlijk verscholen achter de vaten. Maar uw plaats is hier bij de andere broeders. Oh, daar bent u. Welkom trouwens. Goed u te zien. Daar is uw plaats. Kom hogerop. Wij beginnen deze avond met het zingen van Psalm 119. En daarvan vers 1 en vers 70. En dan wordt het programma zonder nadere aankondiging vervolgd. Psalm 119, vers 1 en vers 70.
Thank you. willen samen een gedeelte lezen uit Gods woord, zoals u dat ook in het programmaboekje vindt afgedrukt, Psalm 11. En wij lezen daar Gods woord als volgt, een psalm van David voor de opperzangmeester. Ik betrouw op den Heere. Hoe zegt gij lieden tot mijn ziel, zwerft heen en naar uw lieden gebergte als een vogel? Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij schikken hun pijlen op de pees om in het donkere te schieten naar de oprechten van hart. Zekerlijk, de fundamenten worden omgestoten. Wat heeft de rechtvaardige bedreven? De Heere is in het paleis zijner heiligheid. Des Heeren troon is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De Heere proeft de rechtvaardige, maar de goddeloze en dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Hij zal op de goddeloze regenen strikken, vuur en zwavel, en een geweldige stormwind zal het deel huns bekers zijn. Want de Heere is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheden lief, zijn aangezicht aanschouwt de oprechten. Vragen wij de Heere nu om zijn zegen over deze avond. Heere, grote schepper en onderhouder van alle dingen. Als wij in deze ogenblikken onze handen vouwen en onze ogen sluiten en onze mond tot u open doen, zou u ons dan diepe indrukken willen geven van uw majesteit en van uw hoogheid, van uw heiligheid en alwetendheid. En geef ons toch een innerlijke behoefte aan het verzoenend bloed, aan de voorspraak van Christus, die te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is, maar van wie we ook lezen dat hij voor de goddelozen gebeden heeft. Heere, zou u ons vanavond in hem willen aanzien en ons een goed samen zijn willen geven als we samen zijn gekomen rondom zulke wezenlijke en belangrijke thema's die ook ons wereldbeeld hoe langer hoe meer beheersen, maar ook in de kerk om een antwoord vragen. En Heere, dan weet u de verlegenheid die er soms zijn kan, ook in het zoeken en in het tasten als blinden langs de wand naar uw wil en naar uw wet, te meer als we bedenken dat er zoveel leed, zoveel worstelingen en zoveel vragen schuil kunnen gaan in mensenlevens als het over deze dingen gaat. En Heere, mogen wij dan in het bijzonder bidden voor hen die worstelen ook met hun identiteit, die worstelen met een andere geaardheid, die zich soms een vreemde gevoelen in hun eigen lichaam. O Heere, wat kan de strijd zwaar zijn, maar ook zo eenzaam. Maar wilt u dan in het bijzonder ondersteunen en bijstaan en geef toch te mogen vragen naar uw wil en te mogen wandelen in het spoor van uw inzettingen, ook in een kruisdragend leven. De apostel Paulus droeg een scherpe doorn in het vlees. En wat heeft hij gebeden om daarvan verlost te worden? Maar u achtte het nodig en nuttig in zijn leven. Maar hij kreeg er ook iets bij. Mijn genade is u genoeg. En Heere, zou u dan alle kruisdragenden ook op het terrein van de zaken die in onze samenleving spelen en die ook vanavond aan de orde zullen komen, uw ondersteunende genade willen geven. Maar ook allen die om hen heen staan en die soms ook met zoveel vragen kunnen worstelen. Ouders die zorgen hebben over het pad wat hun kinderen daarin begaan. Grootouders die ontwikkelingen zien ook bij hun kleinkinderen die hen verlegen doen staan. Ambtsdragers die bij tijden niet weten hoe te handelen, om enerzijds vast te houden aan de onwankelbaarheid van uw getuigenis, maar anderzijds ook met pastorale bewogenheid en liefdevolle zorg gereed te staan, een luisterend oor te bieden, maar ook uw naam aan te roepen om uw weg daarin te verstaan en uw kracht in te wachten. O Heere, zou u in onze verlegenheid ook rondom deze zaken maar willen waken, opdat we niet het pad van vleeselijke overleggingen zouden ingaan, maar dat we zouden staan en zouden blijven bij het alzo zegt de Heere. Want alleen in die weg is zegen te verwachten. Heere, gedenk ons, ook het werk van de stichting die ook vanavond deze avond belegd heeft. Heere, wilt u allen die daarbij betrokken zijn zegenen en geven dat het ook toerustend mag werken en vormend mag werken, ook in een tijd waarin de fundamenten worden omgestoten, ook in het kerkelijke leven, dat uw woord niet meer als het allerhoogste gezag erkend wordt en menselijke overwegingen gaan heersen over het alzo zegt de Heere. O God, houd ons bij de zuiverheid van uw woord en laat dat het richtsnoer zijn in ons leven. Gedenk ons deze avond, bewaart u ons in alles voor de zonde en geef ons toch gedurig te mogen wandelen in de vreze van uw naam en dat om Jezus wil. Amen. U zult begrijpen, vrienden, dat ik u vanavond geen exegetisch exposé ga geven over Psalm 11. Als inleiding op deze avond, waarvan we ook zeer erkentelijk zijn dat deze avond georganiseerd is en ook veel waardering hebben voor de opkomst, wil ik kort de vinger leggen bij de woorden van vers 3, waar David zegt, zekerlijk, het is dus geen vraag, maar werkelijkheid, het gebeurt, het is gaande, zekerlijk, de fundamenten worden omgestoten. En daar staat een treffende kanttekening bij, kanttekening 6. We lezen daar, dat is alle vreze Gods, gerechtigheid en billijkheid, die als fundamenten van Israëls staat zijn, worden omgekeerd. Daar hebt u de actualiteit van toen in Davids dagen, maar ook van nu in onze dagen. De wereld, ons land, de kerk is in beweging. Er begint zich een nieuwe wereld af te tekenen. Een vreemde wereld, maar vooral ook een vervreemde wereld. Vervreemd van God en van zijn heilige inzettingen die hij als fundamentstenen in deze wereld en in onze samenleving, in onze kerken, maar ook in ons persoonlijk leven heeft gelegd. Ik denk dat we niet te veel zeggen als we zeggen dat er ook in onze tijd een seculiere tsunami is losgebroken die tegen de fundamenten opbeukt. We zullen daar vanavond ook van horen welke fundamenten er zoal op het spel staan. In algemene zin gaat het over Gods heilzame geboden als richtsnoer van ons leven. Deze 10 fundamentstenen worden de een meer dan de ander omgestoten in wet en regelgeving. Ze worden weggestoten, afgedankt, afgeschreven, voor onhoudbaar en onaanvaardbaar gehouden. Een helse strijd, maar ook een heilloze strijd. Want waar de door God in zijn woord neergelegde fundamentstenen worden weggestoten, zakt het huis van de samenleving ineen. Dan wordt het volk ontbloot. En dan is er niets dan oordeel te wachten. En toch is er ook een vastigheid in Psalm 11. De fundamenten wankelen, eeuwenoude fundamenten, die soms lange, lange tijd onwankelbaar en onaantastbaar leken te zijn, en die altijd als een vast fundament onder onze samenleving gelegen hebben. Ze worden omgestoten. Ze kunnen hun stand niet behouden, maar bij dat alles en boven dat alles uit reist de troon van God. Zoals dat in het vierde vers ook staat aangegeven. Des Heren troon is in de hemel. God de Heere regeert. De vastigheid ligt in zijn troon, maar ook in zijn naam. Des Heren troon is in de hemel. Daar wordt de verbondsnaam gebruikt. Ik zal zijn die ik zijn zal. De samenleving mag dan niet meer zijn wat ze was. De kerk mag dan niet meer zijn wat ze was. De vastigheid van de fundamenten mogen dan niet meer zijn wat ze waren. Maar ik zal zijn die ik zijn zal. En de poorten der hel zullen mijn gemeente niet bedreigen. Jawel, met list en helsbedrog. Maar niet overweldigen. En welke fundamenten er dan ook omgestoten zullen worden. Het vaste fundament Gods staat. Het fundament van zijn welbehagen. Al loopt Satan er tegen te hoop. Al loopt ons ongeloof er tegen te hoop. Maar het zal niet worden omgestoten. Het fundament van het volbrachte middelaarswerk van Christus staat. Al komt alles er tegenop. Het kan nooit worden omgestoten. En alle die door genade als levende stenen op dat fundament gebouwd zijn, die kunnen wel wankelen, maar die zullen nooit bezwijken. Wie om zich heen kijkt, verliest alle moed. Maar wie naar boven kijkt, grijpt moed. En die mag het zeggen met de dichter van Psalm 138. De Heere zal het voor mij volleinden. Uw goede tierenheid, o Heere, is in eeuwigheid. Dat fundament kan niet worden omgestoten. Dat zal nooit wankelen. En dan het gebed. Ook in de voortwenteling van de eeuwen. In de erosie die er gaande is. Ook als het gaat om de waarden en normen die geankerd liggen in het woord, het gebed. En laat niet varen de werken uw handen. Met deze woorden wil ik deze avond voor geopend beschouwen en met u zingen uit Psalm 80, het 11e vers. En daarna zal dokter Klaassen zijn lezing houden over de vreemde nieuwe wereld en we willen hem, maar ook de overige sprekers deze avond, daarbij van harte Gods zegen toewensen. Psalm 80, het 11e vers. Thank you.
natuurlijk in Sliedrecht niet te doen. Jaren hier als predikant mogen staan en werken. Nu vanavond in deze prachtige nieuwe Bethelkerk. Dat is ook wel even wennen, denk ik. Toch wel een progressief tintje, zag ik, want de toiletten zijn genderneutraal. Althans, de dames en heren wisselden elkaar af. Nou, dat zeg ik even met een knipoog, dat begrijpt u wel. Ik heb een beeldpresentatie. Dus voor de mensen aan de zijkant, natuurlijk mag u daar gewoon zitten. Alleen dan ziet u niet het beeld. En het beeld en de tekst hebben wel even alles met elkaar te maken. Misschien is het handig dat u nog even hier voor gaat zitten om het te kunnen zien. Dan ziet u in ieder geval iets beter dan daar, want dan zie je denk ik niks. Ja, ik weet niet of u het weet, maar we beleggen vanavond deze avond in Sliedrecht in een bijzondere maand. Want de maand juni is namelijk uitgeroepen tot de Pride maand. Naast een coming out day in oktober en een paarse vrijdag voor de scholen in december, hebben we nu dus ook een Pride Month. Een hele maand waarin aandacht besteed wordt op allerlei manieren aan het thema LHBT. Kijkt u even mee in de Formule 1 bekend Mercedes kleur. Door deze maand het logo in de regenboogkleuren te presenteren. En zo had afgelopen zondag het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam de primeur om voor het eerst een Pride-trap te krijgen. Dus wie naar boven wil, loopt voortaan het risico groen en geel te zien, alvorens je boven bent. Of je moet natuurlijk de lift willen nemen. De trap staat symbool, aldus het ziekenhuis, voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Welkom in 2023. Welkom in deze vreemde, nieuwe wereld. Want dat is het wel. Kijkt u even mee. Zomaar wat berichten uit het nieuws. Bericht uit België. Jongste transgender uit ons land telt af naar behandeling. Het gaat hier om een meisje van 9 jaar. Dit is voormalig Olympisch kampioen Bruce Jenner. Gaat nu zo door het leven. Als Caitlyn Jenner. En wat dacht u van de nieuwste creatie van Adidas? Een badpak voor mannen. Transgender mannen. Of deze, een paar weken geleden. Maandverband fabrikant Always spreekt voortaan niet meer over vrouwen, maar over mensen met vrouwelijke geslachtsorganen. Zodat personen die weliswaar geen vrouwelijke geslachtsorganen hebben, maar zich toch vrouw noemen, zich niet tegen het hoofd gestoten hoeven te voelen. Of hier, een paar weken geleden, bericht bij de NOS. Oproep van studentenorganisatie LAX. Met het voorstel om voortaan in het onderwijs niet meer te spreken over jongens en meisjes. Docenten moeten niet meer zeggen goedemorgen jongens en meisjes. Maar goedemorgen allemaal. Goedemorgen iedereen. Of wat dacht u van dit bericht dat ik een postje geleden tegenkwam? Ik weet niet of je het kunt lezen, er staat eerst zwanger met baard, nu bevallen van Revi. En ik weet niet hoe u dit ervaart, maar als ik zo'n plaatje zie, dan ervaar ik verwarring. En u misschien ook. Je ziet een man met een baard. Maar als je verder gaat lezen, blijkt dat het eigenlijk een vrouw is. Een vrouw die transitie is gegaan. En die dus nu door het leven gaat als man. Maar nog steeds haar baarmoeder heeft. En nu dus ook een kind heeft gekregen. Klopt niet, hè, in je hoofd, zo'n plaatje. En lees u ook even verder. Ons kind krijgt niet het etiket jongen of meisje. Dus dit babytje, dit kind, wordt niet bewust opgevoed als jongen of meisje. Dat mag hij later zelf weten, kiezen. Wat is er toch aan de hand in deze vreemde nieuwe wereld? Kun je allerlei antwoorden op geven? En ik denk niet dat het zo is dat er maar één antwoord per se goed is. Ik denk dat er meerdere zaken spelen, meerdere factoren een rol spelen. Maar ik ben er steeds meer van overtuigd geraakt dat wat we hier zojuist zagen vooral te maken heeft met een diepgaande identiteitscrisis in onze samenleving. Een diepgaande identiteitscrisis in het Westen, in de westerse samenleving. En wat ik daarmee bedoel, met die identiteitscrisis, heeft alles te maken met wat ik een poosje geleden tegenkwam bij de Smurfen. Ja, u hoort het goed. De Smurfen. De Smurfen als spiegelbeeld van onze cultuur. In een poosje geleden verscheen een film, De Smurfen deel 2. Ik heb hem niet gezien hoor. Wees niet bang. Maar in deze film vertelt Smurfin aan de grote Smurf over haar angstige dromen. De angstige dromen die ze heeft. En ze zegt, luister even, elk jaar op mijn verjaardag heb ik die verschrikkelijke dromen over waar ik vandaan kom. En dat zorgt ervoor dat ik me afvraag wie ik echt ben. Waarop grote Smurf antwoord. En elk jaar herinner ik jou er weer aan. Lees even mee. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Waar het om gaat, is wie jij kiest te zijn. Waar het om gaat, is wie jij kiest te zijn. En daarmee is grote Smurf de spreekbuis van de huidige westerse cultuur begin 21ste eeuw. Waar het om gaat, is wie jij kiest te zijn. Dat is een overtuiging, ja, die vrijwel heel de cultuur doortrekt, doordrenkt, zou ik bijna willen zeggen. Van hoog tot laag, van jong tot oud, is dit het motto. Be who you want to be. Wees wie jij wilt zijn. Dus de Smurfen laten ons vanavond zien in wat voor wereld wij beland zijn. Een identity culture, met een Engels woord. Een wereld waarin alles steeds meer draait om identiteit. Een wereld waarin het erom gaat dat jij laat zien wie je bent. Engelse predikant Matthew Roberts schreef in zijn pas verschenen boek over identiteit, in het Engels uiteraard, identity is everywhere. Identiteit is vandaag overal. En Sjoerd de Jong, journalist bij het Nederland, bij het NSC, schreef een poosje geleden: wij leven in een tijd die bezeten is van identiteit. En dat zullen we weten. Inderdaad, dat zullen we weten. Een tijd die bezet is met het thema identiteit. Dat betekent heel simpel gezegd, mensen zijn voortdurend bezig met de vraag, wie ben ik? Wie wil ik zijn? Hoe zien anderen mij? En hoe wil ik dat anderen mij zien? Wat er om ons heen gebeurt, ziet u heel mooi op dit plaatje. U ziet een hoofd dat uit allemaal kleine puzzelstukjes is samengesteld. Nou, dat is wat er vandaag gaande is. Mensen zijn heel druk bezig om zeg maar hun identiteit te maken. Hun identiteit in elkaar te puzzelen. En ze zien het als een puzzel waar ze zelf de stukjes van kunnen leggen. Het is je eigen project en jij mag bepalen hoe het eruit komt te zien. En als je het niet zint of je wilt het gewoon wat anders, nou, dan leg je gewoon een ander stukje aan. En heel duidelijk zie je dat bijvoorbeeld in de filmwereld. Ik neem aan dat je er verder niet zo mee, veel mee op hebt, maar het gaat maar even om even te duiden wat er in de cultuur gaande is. In een recent verschenen film, Ready Player One, uit 2018, gaat het over hoe onze wereld er over 25 jaar uitziet. Dus zeg maar rond 2045. Nou, hoe ziet die wereld eruit? Dat is een wereld waarin je zelf kunt bepalen wie je bent en hoe je eruit ziet. Ik lees even een stukje voor. Wie dik is, kan dun worden. Wie niet aantrekkelijk is, kan knap worden. Wie schuw is, kan extravert worden. Of andersom. Het is een wereld waarin je je naam kunt veranderen. Je leeftijd, je geslacht, je ras, je hoogte, je gewicht, je stem, je haar, je kleur. En zelfs de structuur van je botten. Alles is veranderbaar. En dat lijkt misschien toekomstmuziek, maar voor een deel is dit natuurlijk al werkelijkheid, hè? We kunnen onze haren verven, we kunnen onze oren vergroten en verkleinen, we kunnen onze lippen groter maken. Het is met plastische chirurgie allemaal bezig, allemaal mogelijk. Hè? Onze jongeren hebben soms op hun telefoon tegenwoordig een beautifier zitten. Ja, dat is een appje, een programmaatje waarmee je je foto's wat aantrekkelijker kunt, naar voren kunt laten komen dan de werkelijkheid. Hè? Het beeld wat jij zelf maakt van jezelf. Nou, die identity culture zien we vandaag het sterkst voor de dag komen op het gebied van seksualiteit en gender. Deze mevrouw, Lucy Doorn, zij werkt als identiteitscoördinator. Alleen het woord al, hè? Tegenwoordig heb je op scholen een identiteitscoördinator. Ze werkt op het Gomares, niet in Gorkum hier, maar in Groningen. Maar ze schreef een poosje geleden in de krant, en ik denk dat het wel een hele treffende analyse is. In onze samenleving groeit nu een generatie op waarbij identiteit en seksualiteit veel meer vloeiend is, fluïde. Wie je bent of op wie je valt is steeds meer een keus aan het worden. Nou, ik denk dat dat een hele rake analyse is. Wie je bent, wie je wilt zijn, op wie je valt ook, dat mag je zelf weten. Dat is steeds meer een keus aan het worden. Het is tegenwoordig niet raar meer. Ik zal zo meteen een voorbeeldje laten zien. Als mensen zeggen, nou, ik was een poosje hetero, nu ben ik meer homo. En ja, soms ben ik ook bi en voel ik me aangetrokken tot beide geslachten. Identiteit en seksualiteit worden steeds meer vloeiend, fluïde. Nou, dat kunnen we op allerlei manieren ook zien. Deze kent u natuurlijk al, de afkorting LHBT. Nou, we zien dat lijstje steeds meer groeien met nieuwe afkortingen. Aseksueel, panseksueel, queer. En allerlei woorden waar je soms een woordenboek moet bijpakken voordat je weet wat het betekent. Inmiddels kun je op Facebook kiezen uit 56 verschillende genderopties. U ziet ze hier. En ja, hoe dat werkt, dat kunt u hier lezen bij een bekende Nederlander, Eurovisie Songfestivalwinnaar Duncan Lawrence. Ik hou me verder bij dat soort muziek vandaan, hoor, ik ben niet bang. Maar het gaat me even om wat hij hier over zijn levensstijl vertelt. Hè. Hij vertelt hier dat hij uit de kast is gekomen als biseksueel, en dat hij een poosje relatie heeft gehad met een jongen, een poosje relatie heeft gehad met een meisje, en dat is wie hij is. Be who you want to be. Of met de grote smurf, waar het om gaat, is wie jij wilt zijn. Ja, zoals het gezegde zegt, ideeën hebben uiteraard wel consequenties. Ideeën hebben gevolgen. Dat kunnen we ook zien. Ik weet niet of u het gelezen hebt in het nieuws. Het heeft in alle kranten gestaan, ook op de NOS. Een paar weken geleden kwam in het nieuws dat de vraag naar transgenderzorg in Nederland in 2,5 jaar tijd verdriedubbeld is, verdrievoudigd. En tussen 2019 en 2022, een periode van ongeveer 2,5 jaar, is het aantal aanvragen voor transgenderzorg gestegen van 2800 naar bijna 9000. Dus dat is een verdrievoudiging. En dat laat zien, er is dus een enorme zoektocht gaande naar identiteit. Met name onder jonge mensen, met name onder jongeren. Want jongeren vandaag worden geconfronteerd met een duizelingwekkend scala aan mogelijkheden waaruit ze dan maar geacht worden te kiezen. Een wereld waarin alles kan, waarin alles mag, waarin bijna alles mogelijk is. Maar wat moet je kiezen? En hoe? Als je opgroeit in een samenleving waarin alle oude vertrouwde kaders van godsdienst, cultuur, traditie bijna helemaal weggevallen zijn, hè, zoals dat vandaag het geval is, hoe weet je dan of je goed kiest? Is het gek dat jongeren onderdoor gaan aan keuzestress? En is het vreemd dat inmiddels de jeugdzorg de stroom aan hulpvragen niet meer aan kan? 1 op de 7 jongeren in Nederland heeft inmiddels professionele hulp nodig. Onze staatssecretaris zei vorig jaar, de jeugdzorg is kapot. Inmiddels kun je, zoals daar op het plaatje, 425 nachten wachten voordat je aan de beurt bent. En natuurlijk, dat heeft niet alleen maar te maken met de identiteitscrisis waar ik het net over had, maar het heeft er zeker wel mee te maken. Wat denkt u van het bericht, ook nog maar een paar weken geleden, dat inmiddels dat het aantal suïcidecijfers onder twintigers nog nooit zo hoog is geweest als nu. Zelfdoding is inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak onder twintigers. Niet ziekte of ongelukken, maar suïcide. 1 op de 3. Grijp het. Want ja, zelf je identiteit maken lijkt misschien mooi, lijkt misschien avontuurlijk, maar het is ook een last die veel jonge mensen helemaal niet aankunnen. Een taak die veel te groot is voor veel jonge mensen. Die zich kwetsbaar, onzeker en vaak ook eenzaam voelen. Wat zegt de genderbeweging? Ik pak even mijn eigen laptop erbij, praat wat makkelijker. Dat is wel even goed dat we daar even naar kijken. Ik ga er niet heel uitvoerig op in, maar ik noem wel even wat gegevens. De genderbeweging zegt kort gezegd, het feit dat je man of vrouw bent, dat je biologisch man of vrouw bent, is niet het belangrijkste. Veel belangrijker is hoe je je voelt. Dus hoe je je voelt, dat is wat we bedoelen met het woord gender. Hoe je je voelt is veel belangrijker dan hoe je biologisch bent samengesteld. Hoe je er aan de buitenkant uitziet. Je moet kunnen zijn wie je wilt zijn. Hier ziet u een plaatje van een bekende TikToker. Dylan Mulvaney heeft heel veel volgers op TikTok. En dat is denk ik ook een belangrijke bron, hè, waardoor jongeren in aanraking hiermee komen. Hierbovenaan ziet u hoe die er een... Hierbovenaan ziet u hoe die een paar maanden geleden er nog uitzag. Als jongen gaat hij door het leven als meisje. Nou ja, u ziet het, ziet er heel wat meisjesachtig uit. En ja, dat zijn natuurlijk jongeren die heel veel invloed hebben. Die zo die boodschap propageren, hè, van je mag zijn die je bent. De genderbeweging zegt dus, je gender, hoe je je voelt en je biologie zijn niet meer noodzakelijkerwijs gelinkt. Dat kun je tegenwoordig losmaken. Gabrielle Coubi, bekende rooms-katholieke schrijfster, zegt, de genderbeweging vindt dat je moet kunnen bevrijden van de dictatuur van de natuur. Ik vind dat een heel nare uitdrukking, maar het geeft wel aan hoe er tegen onze natuur wordt aangekeken. Als een dictatuur waarvan je je moet kunnen bevrijden. Waar komt dit denken vandaan? Dat komt eigenlijk niet uit Europa. Het is eigenlijk overgewaaid vanuit Amerika. Nog niet eens zo heel lang geleden, een jaar of 30 geleden. In 1990 schrijft deze mevrouw die u op de foto ziet. Judith Butler heet ze. Zij is een Amerikaanse hoogleraar van Joodse afkomst. Schrijft een boek dat wel een beetje geldt als de Bijbel van de genderbeweging. Met als titel Gender Trouble. Ja, trouble, hè, dat heeft te maken met problemen. En... Waar komt haar boodschap op neer? Het is een heel moeilijk filosofisch boek. Ik ga dat hier niet vanavond behandelen, maar het is wel goed dat u een beetje weet wat zij denkt en zegt. En zij zegt, geslacht is dus niet iets wat bestaat, maar is vooral een menselijke constructie. Als er een babytje geboren wordt, dan plakken wij er gelijk een etiketje op. Zeg maar, dat is een jongetje. We geven hem een blauw rompertje. We geven hem Lego en Duplo en zo. En zo ontwikkelt hij zich tot een jongetje. Hij gaat ook echt denken dat hij dat is. En wij doen dat, wij plakken die etiketjes man-vrouw op. Maar in werkelijkheid, zegt zij, is dat veel meer flexibel en vloeiend en kan dat heen en weer gaan. En dus het komt erop neer, gender is niet iets wat je bent, zegt zij, maar iets wat je leert. Hè? Wat door je omgeving en door je opvoeding leer je dat je dat zo bent. Maar, ze zegt in haar boek, eigenlijk zouden we het woord man en het woord mannelijk net zo goed op een vrouwelijk lichaam moeten kunnen plakken. En andersom, het woord vrouw en vrouwelijk zouden we net zo goed op een mannelijk lichaam moeten kunnen plakken. En dit denken heeft inmiddels grote invloed, hè, tot 15, 20 jaar geleden waren het misschien 100 mensen per jaar die zich aanmelden bij de genderkliniek met soms echt serieuze stoornis. Want laten we niet vergeten, er zijn echt mensen die hier heel diep mee worstelen en waar echt sprake is van een probleem. En maar inmiddels zitten we dus op 9000 jongeren die zich jaarlijks aanmelden. En volgens heel recent onderzoek denkt maar liefst 3,9% van de jongeren dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Dan zegt u misschien dat niet zoveel, 3,9, maar dat is natuurlijk wel heel veel. Want dat betekent dat je in een klas met leerlingen hebt, 25 leerlingen, dat er dus ja, tenminste één transgender in zou zitten. Of als je een groep hebt met 100 catechisanten in de kerk, dat er maar liefst 4 jongeren met genderdysforie tussen zitten. En dan moet je weten dat volgens wetenschappers er maar bij 0,008% van de mensen echt sprake is van een genderstoornis. Nou, dat is echt heel erg weinig. 0,008. Ik heb eens ergens gelezen. Als je elke dag 10 nieuwe mensen zou tegenkomen, dan zou het ongeveer 3,5 jaar duren voordat je echt iemand tegenkomt bij wie sprake is van een genderstoornis. Dus dat roept de vraag op, van waar dan dat verschil, hè, dat grote verschil tussen die 0,008 en die 4% van de jongeren die denkt dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Waar komt het verschil vandaan? Nou, ik denk dat het voor een groot deel te wijten is aan wat we noemen genderverwarring. Jongeren raken in de war. Ze horen er veel over in het nieuws, in de media. En ja, je zit in een kritische fase, je zit in de puberteit. Er zijn allerlei processen in je lichaam gaande. En ja, jongeren zijn onzeker over zichzelf, twijfelen. En kunnen zomaar gaan denken, zou ik dit misschien ook hebben? We weten dat er met name meisjes daar gevoelig voor zijn, gevoeliger dan jongens. 3 keer zoveel meisjes als jongens. Dat is ook weer een interessante vraag natuurlijk hoe dat komt. Ik denk dat het ook te maken heeft met het verwachtingspatroon wat aan meisjes opgelegd wordt in onze samenleving. Het schoonheidsideaal waar je dat moet beantwoorden. Wat ze het gevoel geeft, ja, maar dat wil ik helemaal niet zijn. Daar kan ik helemaal niet aan beantwoorden. En vandaar het verlangen om eigenlijk maar iemand van het andere geslacht te zijn. Dus verwarring. En ik denk dat we ook wel moeten zeggen, in bepaalde streken van het land, en dan met name in de Randstad, is er ook wel soms sprake van een hype. Ik sprak een poosje geleden een meisje die in Amsterdam studeerde op een modevakschool. Dat is natuurlijk ook wel een bepaald publiek natuurlijk wat daar komt. Maar zij vertelde dat de helft van haar klas, dus jongvolwassenen, zich non-binair noemde. Dus zich nog man, zich nog als man of nog als vrouw aanduiden. En in sommige kringen is het dus ook wel populair om trans te zijn. Hè? Het geeft je een bepaald houvast, het geeft je een soort nieuwe identiteit. En het geeft je aanzien en respect en waardering. Mensen hebben er bewondering voor als je daarvoor uitkomt. En nou, in dat geval hebben we het niet zozeer over genderverwarring, maar hebben we het over gender-euforie, of de gender-hype. Een heel mooi plaatje, wat mij altijd heel erg helpt. En wat ook, denk ik, het heel erg verduidelijk is. Dit plaatje wat u hier ziet. Van de genderdriehoek. Hey, u ziet een driehoek. Nou, beneden zit een heel klein puntje. Dat is, ja, dat zijn de mensen waar echt sprake is van een stoornis. Hè, waar echt sprake is van genderdysforie. Dan zien we een grote middengroep, hè. Van jongeren, van tieners die in de war zijn. Die 4% waar ik het net over had. Waar het gelukkig bij de meesten ook naar de puberteit weer gewoon overgaat. En ze als het ware overgroeien. En dan was er ook nog, zagen we net, hè, de genderhype. Jongeren die het interessant vinden om transgender te zijn. Ik ga even een volgend stapje maken in mijn verhaal. Wat ligt hier nou eigenlijk aan ten grondslag? We hebben net gekeken, zou je kunnen zeggen, naar de vruchten die zich manifesteren. Maar ik wil nog even een diepteboring doen. Welke wortels leggen hier nou eigenlijk onder? Welke wortels zitten hier nou eigenlijk achter? En dan wil ik u graag wijzen op een boek wat wij vorig jaar als Bijbels Beraad hebben uitgegeven. Het is hier vanavond ook verkrijgbaar op de boekentafel. Ik denk een van de belangrijkste boeken die de afgelopen jaren verschenen is. Althans, als je onze cultuur wil begrijpen, als je onze cultuur wil duiden, de wereld waarin we vandaag leven. Het is geschreven door een dominee uit Amerika, die ook als kerkhistoricus jarenlang is verbonden geweest aan Westminster Theological Seminary, een reformatorische theologische instelling in Amerika. De laatste jaren is hij wat meer bezig met ontwikkelingen die in de samenleving afspelen. En hij heeft zijn boek de titel gegeven, je kunt het daar zien, ook de titel van het verhaal vanavond, Vreemde Nieuwe Wereld. En u snapt, die titel heeft hij natuurlijk niet voor niks gekozen, Vreemde Nieuwe Wereld. Hij bedoelt ermee, wij zijn in relatief korte tijd terechtgekomen, beland in een vreemde nieuwe wereld. Hè? Een wereld die onze grootouders totaal niet zouden herkennen. En hoe komt dat? Truman zegt dat heeft alles te maken met hoe ons denken over seksualiteit en identiteit in vrij korte tijd veranderd is. Hij noemt in dat boek een viertal oorzaken. Ik ga dat vanavond niet uitvoerig bespreken. Op sommige avonden doe ik dat wel eens. Dat is ook heel interessant, maar ik zal u er vanavond niet mee belasten. Ik laat ze wel even zien. Hij zegt dat we in deze vreemde nieuwe wereld beland zijn. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat we in een samenleving noemen met een extreem sterk individualisme. Extreem sterk individualisme. We zagen het net al, je moet kunnen zijn die jij wilt zijn. En dat betekent ook, je moet ook de keuzes kunnen maken die jij graag wil maken. Je moet kunnen doen wat je wil. Ook met je lichaam. Ik noemde net al de voorbeelden. Tegenwoordig kunnen we allerlei lichaamscorrecties toepassen. Dat is nog maar een hele bescheiden vorm. Maar je kunt dat natuurlijk op grote schaal doen. Bij een transitie, bij een genderverandering. Maar dit zit er als belangrijkste oorzaak achter. Een extreem individualisme in onze samenleving. Waarbij mensen vinden, je moet jezelf kunnen zijn. Het tweede wat hij noemt. Hij zegt, wij leven in een sterke gevoelscultuur. Je gevoel is ontzettend belangrijk. Iets is goed als het goed voelt. En als iets goed voelt, is het goed. Dat is ook een belangrijke factor. En het derde, dat hebben we ook al een beetje gezien natuurlijk daarnet. We leven in een samenleving waarin heel veel onzekerheid is over identiteit. Er is een enorme zoektocht gaande naar identiteit. En mensen zijn heel erg bezig met de vraag, wie ben ik eigenlijk? Dat is op zich ook niet vreemd. Kijk, vroeger groeide je op met vaste waarden en normen. Of je nou hervormd was of gereformeerd of rooms-katholiek zelfs, dat maakte eigenlijk niet uit. Hè? Iedereen geloofde dat er een God was. Een God die alle dingen gemaakt heeft. Een God die de mens geschapen heeft. Die de mens geschapen heeft als man en vrouw. Seksualiteit is iets voor binnen het huwelijk. Homoseksualiteit is iets wat God niet wil. Althans de homoseksuele praxis. Dat waren breed gedeelde overtuigingen 100 jaar geleden in onze samenleving. Dat is natuurlijk helemaal weg. Dus 95% van onze jongeren groeit niet meer op met deze kaders, met deze Bijbelse waarden en normen. En dat zorgt ervoor dat er bij jongeren een enorme zoektocht gaande is van, wie ben ik eigenlijk? En hoe moet ik leven? En waarvoor leef ik eigenlijk? Wat is het doel van mijn leven? Een enorme zoektocht naar identiteit. En een laatste factor die Truman noemt, is wat men noemt de seksualisering van het ik. Dat betekent heel simpel gezegd, hè. De afgelopen 150 jaar is seksualiteit steeds belangrijker geworden in onze samenleving. Het is voor heel veel mensen een onderdeel geworden van hun diepste zijn, van hun identiteit. Dus seksualiteit en gender, dat is niet zomaar iets voor mensen. Nee, dat hoort echt bij hun identiteit. En dat horen we ook terugkomen. En mensen zeggen dat ook zo. Ik ben homo of ik ben trans. Dat ben ik echt. Dat hoort bij mijn diepste zijn, mijn diepste wezen. En dat is wat Truman bedoelt met die seksualisering van het ik. Deze factoren hangen natuurlijk allemaal een beetje samen. Maar ik denk wel dat het goed is om te zien dat die eerste denk ik wel de belangrijkste is. Het meeste gewicht heeft. Wij leven in een cultuur, in een samenleving waarin sprake is van een doorgeschoten individualisme. Waardoor het individu met zijn wensen, verlangens en voorkeuren steeds meer centraal is komen te staan. Dat kun je ook zien. Ik noem even een illustratie. In Engeland wordt eens in de 20 jaar een groot onderzoek gedaan onder de hele bevolking. Dat wordt om de 20 jaar herhaald, zodat we ook de resultaten met elkaar kunnen vergelijken. En bij dat onderzoek wordt de volgende vraag gesteld. Ik lees hem even voor. Denkt u dat de kwaliteit van leven in Engeland het meest bevorderd wordt door optie A, zorg te dragen voor de belangen van de gemeenschap in plaats van die van uzelf? Of optie B, door zorg te dragen voor uzelf? Wordt de kwaliteit van leven het meest bevorderd door het gemeenschapsbelang voorop te zetten of door je eigen belang voorop te zetten? Nou, Bert, tot het jaar 2000 was altijd antwoord A het meest genoemd. Sinds 2006 is de meerderheid van de antwoorden optie B. De kwaliteit van het leven wordt het best bevorderd door te zorgen voor jezelf. En dus we zijn dus terechtgekomen, wordt er wel gezegd, van een we-samenleving naar een me-maatschappij. Een me-maatschappij waarin ik dus centraal sta. En waarbij de belangrijkste kernwaarde is dat je trouw bent aan jezelf. Dat je trouw bent aan je eigen gevoel. Dat je trouw bent aan je verlangens. En als je dat niet doet, dan verloog je jezelf. Dan ben je niet waarachtig. Dan ben je niet authentiek. En dus maatgevend is niet meer een extern systeem van waarden, zoals een godsdienst of cultuur of traditie, waar jij je aan conformeert, zoals het vroeger altijd. Maar nu gaat het erom dat je vooral luistert naar jouw innerlijke stem. En die moet je vooral gehoorzamen. Die innerlijke stem, die stem van je gevoel, die is moreel gezaghebbend. En die moet zonder dralen, zonder vragen, gevolgd worden. Professor Andreas Kinnegin uit Leiden, u kent hem misschien wel. Hij is ook krachtpatser. Volgens mij ook is kampioen geweest in een van de vechtsport. Maar hij zegt regelmatig hele zinnige dingen. En hij zei een paar jaar geleden in een lezing bij Bijbels Beraad. Ik geef het citaat even door. Als je vandaag in onze samenleving niet jezelf kunt zijn, is dat ernstig, ja dodelijk. Wie daar debet aan is, overtreedt iemands heiligst recht. Alles, maar dan ook alles, moet daarvoor wijken. Want dit is het hoogste. Je moet jezelf kunnen zijn. En dan gaat het dus niet maar alleen maar om dat je mag denken wat je wilt denken, maar dat je ook alle ruimte krijgt om dat te doen. Het gaat er niet alleen maar om dat je homo mag zijn, maar dat je ook recht hebt op alle privileges en mogelijkheden die hetero mensen ook hebben. De mogelijkheid om te trouwen, de mogelijkheid om kinderen te krijgen. Een heel treffend citaat, ik laat het vaak zien omdat het denk ik heel tekenend is voor hoe er in onze samenleving gedacht wordt. Dit komt van de website Iedereen is Anders. Dat is een overheidswebsite voor jongeren. En jongeren die worstelen met hun seksuele geaardheid of zo, die gaan vaak online op zoek. En dan komen ze op dit soort websites terecht. En wat lezen ze dan? Wat is dan advies wat ze meekrijgen van overheidswegen? Luister even mee. Uiteindelijk ben jij zelf degene die de verantwoordelijkheid moet nemen voor wie je wilt zijn en hoe je leven wilt leiden. Jij mag zelf bepalen wat jouw seksuele voorkeur is, wat je ermee doet en wie daarover vertelt. Jij mag weten wie je wilt zijn. Hoe je leven wilt, ook op seksueel gebied. Ik ga naar een afronding. Ik heb één ding vanavond nog niet genoemd, maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat we dat zeker op het eind ook naar voren halen. Eigenlijk heeft dominee Huizer dat al gedaan, toen hij sprak over fundamenten die worden opgestoten. Dan kunt u de vraag stellen, wie zit daarachter, wie doet dat? Laten we niet vergeten dat er hier ook sprake is van een geestelijke strijd. Waar komt al deze verwarring in de samenleving vandaan? Deze extreme uitingen, deze extreme gedachten waar ik vanavond u iets van heb laten zien. Ik denk dat we moeten zeggen dat die verwarring ook alles te maken heeft met het verlaten van God en het verlaten van zijn heilzaam woord en geboden. En Nederland, Europa, grotendeels een christelijke natie, een christelijk continent, waarbij bijbelse waarden en overtuigingen heel diep zaten, althans dat leek zo, maar dat is in enkele decennia weggevaagd. We hebben God verlaten En dan weet u, dan hebben we ook smart op smart te vrezen. Het huis van Europa is leeg komen te staan. Maar dat is natuurlijk niet waar, want neutraliteit bestaat niet. En de Heer Jezus zegt dat ook, als een boze geest een huis verlaat en het wordt niet gevuld, dan komt diezelfde geest zevenvoudig terug, des te sterker. En ik denk ook dat we dat ook echt onder ogen moeten zien. Als wij verwarring zien, dan is er altijd iemand die verwarring zaait. En zijn naam is Diabolos. Het heeft te maken met verstoring en verwarringen. Hij maakt gebruik, misbruik van die ontstane leegte. En wij zien in onze samenleving, mensen zoeken naar houvast. Mensen zoeken naar identiteit. Maar het aangrijpend is, en we zien dat ze het zoeken waar het niet te vinden is. En ik denk, dat moeten we denk ik ook vanavond onder ogen zien, er zit natuurlijk ook een theologische kant aan. Een godsdienstige kant. Ik heb vanavond vooral iets laten zien en van de culturele dimensie. Wat er gaande is in de samenleving, maar er zit natuurlijk ook een theologische kant aan. En want dat mensen vandaag zo krampachtig bezig zijn met zichzelf, mensen zo krampachtig bezig zijn met hun identiteit, is eigenlijk ook weer helemaal niet zo vreemd. Want dat is van nature iets wat we allemaal doen. Gods woord zegt dat God ons geschapen heeft om Hem te dienen. Ik kan het niet mooier zeggen dan de bekende woorden van de Engelse geloofsbeleid en het Engelse catechisme. Wat is het belangrijkste doeleinde van de mens? What's chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Om God groot te maken en Hem eeuwig te genieten. Dat was het doel waar God de mens voor geschapen heeft. We zijn geschapen om te dienen. We zijn geschapen om God te dienen. Het aangrijpende is, na de zondeval, nu mensen God niet meer kennen, zijn wij van nature geneigd om onze identiteit in andere dingen te zoeken. Dat zie je in het Oude Testament steeds weer. Hè? Als Israël de Heere verlaat, wat gebeurt er dan? Gaan ze de afgoden dienen. In allerlei vormen, soorten en maten. Maar het is eigenlijk altijd weer hetzelfde liedje. In de plaats van de Heere komen dan de afgoden. En u weet, dat is in de Bijbel een hele ernstige zonde. Het is niet voor niets dat het eerste en tweede gebod van Gods geboden, van de 10 geboden, daarover gaan. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, want ik ben de Heere, uw God. Als de Heere verdwijnt, komen altijd de afgoden ervoor in de plaats. En dat moet u altijd goed realiseren. Bij afgoden hoeven we niet alleen maar te denken aan beelden van hout en steen. Onze catechisme zegt het zo treffend. Afgoden zijn alle dingen die we in plaats van of naast God bedenken en hebben en waar we ons vertrouwen op stellen. In plaats van, dat zien we vooral in de seculiere wereld, naast God, dat zien we vooral in de kerk. Maar er zullen altijd andere dingen zijn, als we de Heer niet kennen en vrezen, waar we ons vertrouwen op stellen. He, omdat we geschapen zijn om te dienen, zullen we iets anders dienen, als dat niet de Heer is. Vandaar dat Calvijn heel terecht zei, ons hart is een fabriek van afgoden. En wij zijn heel vindingrijk, en elke tijd heeft natuurlijk zijn eigen vormen, zijn eigen afgoden, maar we zijn heel vindingrijk in het maken en ontwerpen van allerlei goden. Ik noemde net die Engelse predikant Matthew Roberts, heeft een mooi boek geschreven, een Bijbels boek denk ik ook, over die hele identity culture. En hij spreekt in het boek, in de ondertitel kunt u het zien, over de worship of self. Nou, is dat niet precies wat we vandaag zien? De worship of self, de aanbidding van jezelf. Heel treffend natuurlijk, hij wijst daar ook op, hè? Heel treffend dat er heel vaak gesproken wordt over pride. En wat is pride? Dat is trots. En trots is in de Bijbel een dodelijke zonde. Maar wij zijn er trots op dat we trots zijn. Pride. Ik ben trots op mezelf. We zijn geschapen om te aanbidden. De Heere uw God zult gaan aanbidden en Hem alleen dienen. Hè? En al zijn we God kwijtgeraakt, die drang om iets, om iemand te aanbidden, zit nog steeds heel diep in ons. We moeten iets hebben om te aanbidden. Hè? En als dat de Heere niet is, ja, dan komen al gouden afgoden om de hoek kijken. En het intrigerende van afgoden is altijd, dat zegt Robert ook heel mooi in dit boek, afgoden zijn ten diepste altijd weerspiegelingen van jezelf. Afgoden zijn altijd weerspiegelingen van je diepste dromen en verlangens. Wie de mammon dient, nou ja, u kunt dan raden wel wat in zijn hart leeft. Of wie voetbal dient, u kunt wel raden wat in zijn hart leeft. Het zijn weerspiegelingen van je diepste dromen en verlangens. In onze afgoden aanbidden we ten diepste onszelf. Wat is dat? Ja, dat is valse godsdienst. En u weet, tegen valse godsdienst is altijd maar één remedie. En dat is ware godsdienst. Ware godsdienst. Waarbij we onze identiteit niet meer laten bepalen door wat de wereld zegt. Maar door wat God zegt. Door wat God zegt wie je bent. Wat we zijn. En dat lijkt me echt op school, in de kerk, op catechisatie, op de kansel vandaag de dag echt core business. Die overdracht van de Bijbelse identiteit. En dat is geen identiteit die je zelf moet maken, die je zelf in elkaar moet puzzelen of dokteren. Maar dat is wat God zegt dat je bent. Laat toch even dat plaatje zien. Ik heb je vanavond laten zien, we leven vandaag in een identity culture. En het is iets zagen wat je zelf mag maken. Denk aan die puzzelstukjes die je zelf bij elkaar mag leggen. Het is je eigen project met je gevoel als maatstaf, met je gevoel als leidende factor. Echter, en dat is heel belangrijk, onze identiteit is niet gebaseerd en gefundeerd op ons gevoel, maar op wat God zegt. Ik kwam een mooi citaat tegen in de dogmatiek van Dominic Beeky en Paul Smalley. Die gaat ook in op deze ontwikkeling. En hij zegt heel terecht: we must resist the attempt to make our feelings into our identity. We moeten de poging om ons gevoel tot onze identiteit te maken, moeten we weerstaan. En we moeten in plaats daarvan onze identiteit leren van onze schepper. Onze identiteit leren van onze schepper. Neem dat mee vanavond. Identiteit is niet iets wat je zelf maakt, maar wat God zegt dat je bent. En wat ben je dan? Nou, begin maar gewoon met Genesis 1. Je bent geschapen. Schepsel van God. Geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Wat een hoge waarde heeft de mens. Je bent mij wonderbaarlijk gemaakt, zegt David in Psalm 139. En dat geldt ook naar de zondeval nog steeds. Er is geen mens hetzelfde als u. De Heer heeft elk mens uniek geschapen. Hoe heeft hij geschapen als man? Als vrouw? Daar kun je mee worstelen. En dat kan soms een strijd zijn. En toch juist het feit dat je mag weten dat de Heer je zo geschapen heeft. Dat hij je zo gewild heeft. Dat kan hem ontzettend helpen. Ik heb mezelf niet gemaakt. Hij heeft gewild dat je man bent. Jongen, meisje, vrouw. Dat we dat leren aanvaarden en omhelzen. Omdat God ons zo geschapen heeft. We zijn ook verloren zondaren. Dat is ook de Bijbel. Dat stopt niet bij Genesis 1 en 2. We zijn diep gevallen. Het beeld van God is ontzettend aangetast. Van waar komt al deze ellende en verwarring in de samenleving? Het heeft ook alles te maken met wat er in het paradijs gebeurd is. En daarom hebben we boven alles verlossing nodig. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. De Heilige Geest. Ons opnieuw geboren doet worden. Tenzij dat opnieuw geboren wordt, kunnen we het koninkrijk van God niet ingaan. Dat is de transitie die we allemaal nodig hebben. Geen transitie van je lichaam zozeer, maar de transitie van je hart. Daar is het Pinkster voor geworden. Daar is de Heilige Geest voor gekomen. Om dode zondaren levend te maken. Om gevallen zondaren te herstellen. Naar het beeld van Christus. Zodat het je verlangen wordt. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En daarom, onze diepste identiteit kan nooit in onszelf liggen. Kan nooit in ons gevoel liggen. Maar alleen in de verbondenheid, in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Hij heeft het zelf gezegd. Dit is het eeuwige leven. Dat u kennen en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En ja, zolang we dat niet doen, Zolang we nog steeds onze identiteit buiten de Heere zoeken, zullen we ook nooit tot onze bestemming komen. Dat is de boodschap van vanavond. In plaats van gefocust te zijn op onszelf, zoals onze samenleving ons leert, zegt ons doopformulier dat we onze reinheid en zaligheid buiten onszelf moeten zoeken. We moeten leren leven buiten onszelf te zoeken. Je ware identiteit vind je juist buiten jezelf, bij de Heere. Iemand die dat heel indrukwekkend gezegd heeft, is natuurlijk Aurelius Augustinus, de kerkvader. Die alles wat ik hem net heb gaan vertellen in één zin zo magnifiek heeft samengevat. Onrustig is ons hart. Onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in God. En ja, zolang we de rust bij de Heere niet vinden, zal ons hart onrustig blijven. We zullen steeds weer geneigd zijn ons houvast, onze identiteit, in andere dingen te zoeken buiten Hem. Maar bij Hem wordt de rust gevonden. Dan worden we, in de woorden van de apostel Paulus, een nieuwe schepping. Ik ga afronden met, als dat nog even mag, een paar, ik heb al twee of drie sheets, een paar praktische handreikingen. Oh ja, dat is wel even heel mooi om het nog even te noemen. We hebben zometeen een boekentafel en ik kan hem niet nalaten om u, ik noemde net dat boek van Carl Truman. Dat is best wel een pittig boek, maar een heel mooi boek wat heel goed leesbaar is en toegankelijk is het boek van Laura Perry. Dat is een meisje die 8 jaar als transgender heeft geleefd. Die radicaal gebroken heeft met de kerk, met God, met de Bijbel, met het geloof. Zij koos ervoor om als jongen, als man door het leven te gaan. U ziet het daar links op het plaatje. En op een heel wonderlijke manier kwam ze weer in aanraking met de Bijbel. Kwam ze tot de overtuiging dat hoe zij leefde niet goed was. En dat de Heer van haar vroeg dat ze weer terugging naar haar identiteit als vrouw. Dat is een heel moeilijk traject geweest, een heel moeilijk proces. Zij is in detransitie gegaan, gestopt met het slikken van hormonen. Terwijl ze al allerlei operaties had ondergaan, is ze toch de weg teruggegaan naar het vrouw zijn. En ja, ik vond het zo mooi hoe ze dat in haar boek zegt. Hè? Waarom heeft zij deze keus gemaakt om als transgender te leven? En ze zegt, ik ontkende hoe God mij geschapen had. En ik gaf mijn gevoelens voorrang boven zijn woord. Dat is denk ik de kern van het probleem. Nou, ze is die weg teruggegaan. Ze heeft daar een indrukwekkend getuigenis over geschreven in dat boek. En heel mooi, ze is een jaar geleden zelfs getrouwd in Amerika. Dus dat zijn ook verhalen van hoop. Hè, die laten zien, van het is niet altijd een onomkeerbaar pad. Wat hebben wij nodig in deze tijd, in deze vreemde nieuwe wereld? Nou, mijn eerste opmerking is een hele praktische. Laten we ons realiseren en beseffen dat er echt nood is. En wij hebben bij Bijbels Beraad een werkgroep of een contactgroep voor ouders van transgender kinderen. En mocht u zelf in uw omgeving mensen weten die ermee te maken hebben, of misschien zelf wel mee te maken hebben, dat is heel mooi. Waar ouders met elkaar over deze thema's kunnen spreken. Over de dingen waar ze tegenaan lopen in de omgang met hun kinderen. En dat laat ons zien dat er echt nood is. Er komen steeds weer en meer nieuwe ouders bij. Uit onze kerken, uit onze achterban. Er is nood. Die identiteitsverwarring is een reëel verschijnsel. En ga er maar vanuit dat dat voorlopig alleen maar zal toenemen. Daarom is het zo belangrijk, dat is het tweede dat ik u mee wil geven, dat u hier vanavond bent. Dat u een beetje inzicht hebt in wat er gaande is in de cultuur. En dat u ook weet welke ideologische achtergronden daarachter zitten. Hè? Dat extreme individualisme, die gevoelscultuur, die zoektocht naar identiteit. Belangrijk dat u er iets van weet. Hè? En, nou, ik zei het al, hè? Ik denk met name dat de hele hype waar we nu in zitten, waar we mee te maken hebben, vooral te maken heeft met die enorme identiteitsverlegenheid. Die enorme zoektocht naar identiteit. Hoe moeten we daarmee omgaan? De Bijbelse roeping is altijd dat we de liefde voorop stellen. Niet ten koste van de waarheid, maar wel hand in hand met de waarheid. Ook hiervoor geldt, de meeste van deze is de liefde. We hebben liefde nodig tot de persoon. Als u ermee in aanraking komt, doe niet alsof het heel vreemd is. Wijs iemand niet af. Het is al heel wat vaak als iemand met zijn gevoelens naar buiten komt. En wat is het belangrijk? Dat er dan een open, veilige omgeving is waar mensen hun nood, hun vragen kunnen delen. Wij zien ook regelmatig dat dat echt heel helpend is. We hebben contact met een meisje die van de dokter het advies kreeg om in transitie te gaan. Ze heeft dat niet gedaan. Maar ze is er wel over gaan praten met haar ouders en vrienden. En dat heeft zozeer geholpen dat ze zegt, die behoefte om in transitie te gaan is bijna helemaal weg. Het is niet zo dat de gendergevoelens nu helemaal weg zijn, maar het is wel leefbaar. En hoe komt dat? Omdat er een veilige omgeving is. Thuis en in de kerk. Heel belangrijk. En ook als mensen keuzes maken waar je het niet mee eens bent, die je misschien nog niet begrijpt, maak altijd onderscheid tussen de persoon en het gedrag. Gedrag kunnen we afwijzen. Gedrag kan zondig zijn. Persoon dienen we lief te hebben. Laten we ook oog hebben voor de omgeving. Want het is vaak veel aandacht voor de transgender persoon zelf, maar ja, vaak zien we ook dat in de omgeving heel veel vragen leven, mensen in verwarring zijn. Belangrijk dat er ook in de pastoraat aandacht voor is. En, last but not least, laten we vooral ons kenmerken ook door liefde tot de waarheid. De wil van de Heer is ons lief als het goed is. De wil van de Heer is een christen lief. En wij weten, als we verankerd zijn in het woord, dat geluk niet is dat je kunt doen wat je wil. Maar geluk betekent de wonderbare liefde van Christus die alle verstand erboven gaat mogen kennen. En als dat zo is, dan wordt het ook een verlangen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Van de Heer Jezus leren we in Johannes 1 dat hij vol genade en waarheid is. Nou weet ik, wij zijn de Heer Jezus niet, maar ik denk wel dat dat wel een voorbeeld en een model voor ons is. Dat ook voor een christen zou moeten gelden. Vol van genade en waarheid. Laten we genadig met onze naasten omgaan en tegelijkertijd de waarheid spreken in liefde. Zoals de apostel Paulus zegt. Dat is hard nodig ook. Want als wij het niet doen, dan doet de wereld het wel. De grote uitdaging voor ons als kerken, voor ons als scholen, is dat we heel duidelijk gaan werken aan die overdracht van een Bijbelse identiteit. Waarin we uitgaan van de schepping. Waarin we het belang van het geslacht van man en vrouw erkennen. Dat we categorisatie ook, en niet alleen maar de schepping van de mens bespreken, maar ook wat betekent het dan om man te zijn? Wat betekent het dan om vrouw te zijn? Wat is eigenlijk de Bijbelse roeping van man en vrouw? Dat we aan die thema's meer aandacht besteden. En wat Gods bedoeling is met huwelijk en seksualiteit. En het mooie daarvan is, dat hoeven we niet alleen te doen, daar kunnen we allemaal een klein schakeltje in zijn. Als u kinderen mag hebben of kleinkinderen, draag ze op in het gebed. Dat de Heer ze vasthoudt in deze moeilijke, vreemde nieuwe wereld. Maar dan geldt toch ook dat de belofte van Christus is dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En ook in het laatste der dagen, en we zitten misschien weer in het laatste stukje van die laatste dagen, zal de Heilige Geest werken. Zal de Heer zijn naam verheerlijken. Zullen er jonge mensen toegebracht worden tot een gemeente die zalig wordt. Want zolang als de zon en de maan schijnen, zal zijn naam worden voortgeplant. Van kind tot kind gaat de Heer door met zijn werk, maar ons hoop geven om juist ook om die reden hierin te investeren. En ik wens u daarbij veel wijsheid, liefde en bovenal alles Gods hulp en geest. Dat is wat ik met u wilde delen. Tijd om even te onderbreken. Wij gaan een lied zingen, dat is een nieuw lied. Het is gemaakt, als ik me niet vergis, Laurens, door Dominic van Reenen. Die zijn dichterlijke gave heeft aangewend. Om ook, ik vond het heel mooi hoe hij dat beredeneren. Hij zegt, ja, heel veel dwalingen worden de kerk binnengebracht door liederen. Daar kunnen we allerlei voorbeelden van noemen. Van verkeerde theologische denkbeelden die via liederen de kerk worden binnengedragen. Maar dat kan ook op een positieve manier. Dat we liederen gebruiken om de waarheid van God te verkondigen. En hij heeft een lied gemaakt op de wijze van wat de toekomst brengen mogen. Over de schepping van de mens, over het huwelijk. En we gaan straks aan het eind ook nog twee coupletten daarvan zingen. We beginnen dus met de eerste twee. God schiep alles, ook ons leven. En vervolgens, God heeft de eerste man geschapen. Nou, de melodie kennen we denk ik allemaal, dus dat zal vast goed komen. Thank you.
zijn toegekomen aan het forum. En dat betekent dat u vragen die u opgeschreven heeft tijdens de lezing kunt laten beantwoorden door de broeders die achter de tafel gaan zitten. Niet te bescheiden, neemt u maar plaats. Ja. Doe jij dat alleen, Henny, inzamelen? Of zullen we van twee kanten gaan doen? Ja? Kunnen jullie haar meehelpen? Dan zamelen we de vragen in die u opgeschreven heeft. Die komen dan naar voren en dan worden ze hier verdeeld over de verschillende predikanten. Als dat ondertussen gebeurt, zou je dat willen doen, Henny? Straks, na afloop van deze avond, is er hier achter nog de gelegenheid koffie of thee te drinken. Er staat ook een boekentafel van de stichting. Dus u kunt dan ook daar uw winst meedoen. Geeft u maar even aan als u vragen een papiertje heeft voor de mensen, dan kunnen we van start gaan. Ik zal hier ook wel beginnen. Zijn hier al vragen? Dan... Ja, goed zo. Dan beginnen we alvast met één vraag. Ja, dank u wel. Ik zal eerst de vraag voorlezen en dan deel ik ze wel uit. Is er al nader onderzoek gedaan naar mensen die gendergevoelens hebben ontstaan door misbruik? Degene die ik ken weten van trauma door geweld en misbruik. Ik denk dat dat een vraag is van dominee Klaassen.
Ja, dank u wel voor deze vraag. Ik zal even gaan staan, dan ben ik nu al beter zichtbaar. Een belangrijke vraag waar veel over nagedacht en geschreven wordt, is de vraag waar komt genderverwarring of genderdysforie eigenlijk vandaan? Nou, daar is nog steeds geen eensluidend antwoord op bij wetenschappers. Soms wordt er aan een biologische reden gedacht. Bijvoorbeeld dat ja, misschien tijdens de ontwikkeling van een kindje, als het nog een foetus is, misschien iets in de hormoonhuishouding niet helemaal goed is gegaan, maar daar is geen doorslaggevend bewijs voor dat dat zo is, of dat het iets in de hersenen is, is ook geen doorslaggevend bewijs voor. Een andere manier van benaderen is dat er meer naar sociologische benaderingen gekeken wordt. Dus kijk terug naar het verleden van iemand, de opvoeding van iemand, zijn daar misschien factoren die een mogelijke bijdrage een mogelijke rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van deze stoornis. En het is wel heel opvallend dat heel veel mensen die met genderdysforie klachten aankloppen, te maken hebben met traumatische ervaringen in het verleden. Dat kan een echtscheiding zijn, dat kan misbruik zijn. Het is een opvallend hoog aantal mensen die te maken heeft gehad met misbruik in het verleden. Laura Perry zelf ook. Zij is als 10 of 11-jarig meisje aangerand, verkracht. En uit een recent onderzoek blijkt ook, dat is ook een apart iets, dat bij heel veel moeders van transgender kinderen, of althans bij een deel daarvan, soms ook borderline een rol schijnt te spelen. Dus kinderen van ouders met borderline hebben ook een wat hoger risico om te ontwikkelen van genderstoornis. Dat is een beetje de stand van zaken hoe er op dit moment tegen aangekeken wordt. Maar het is inderdaad dus wel waar dat er vaak wel traumatische gebeurtenissen aan de grondslag liggen. Niet altijd. Er zijn ook gevallen van mensen die een hele normale, stabiele opvoeding hebben gehad en waar toch iets aan de hand is. Maar vaak is er wel iets gebeurd, ja.
Volgende twee vragen, die combineer ik maar. En met de vraag of dominee Huizen die zou willen beantwoorden. Hoe moet je omgaan als je een trouwkaart ontvangt voor een receptie, om een receptie bij te wonen van een homohuwelijk? En in het verlengde daarvan ligt de volgende vraag ook. Als mijn nicht neef geworden is en heel de familie accepteert het. Ik heb er erg veel moeite mee om hem of haar, als dat backslash, aan te spreken met haar nieuwe jongensnaam. Hoe moet ik hiermee omgaan?
Ja, dat
Dat zijn vragen die duidelijk vanuit de praktijk ontstaan zijn en ook heel veel verwarring kunnen oproepen in het vormen van een standpunt. Ik denk toch aan een van de laatste sheets die dominee Klaassen liet zien, die beide woorden, genade, waarheid. Dus niet zozeer het afwijzen van de persoon, tegelijkertijd wel standvastig blijven als het om de waarheid gaat, dus ook de waarheid van Gods woord. Het bezoeken van een dergelijk huwelijk, een receptie, ja, dat komt op gespannen voeten staan, ook met het leven uit de waarheid. De waarheid dient door ons niet alleen beledend te worden met woorden, maar ook gestalte te krijgen in de praktijk. En het is verwarrend op het moment dat wij dan volgens de waarheid met een hoofdletter een dergelijk huwelijk afwijzen, maar dan vervolgens wel aanwezig zijn bij een receptie. Tegelijkertijd wijzen we dus de persoon niet af. Dat geldt ook in het geval de neef een nicht geworden is. Of hoe stond het er precies? Maar kort samengevat, de persoon als zodanig niet afwijzen, maar wel blijven staan voor het al zo zegt de Heer. Ik denk dus die twee begrippen uit de sheet van dominee Klaassen, van waarheid en genade. Dat is mijn eerste gedachte daarbij.
Ja, ik kreeg die vraag pas ook. Iemand had was op het werk, was een collega die ging trouwen, twee vrouwen. En het moeilijke was dat heel de afdeling had een mooie map gemaakt. Met iedereen mocht een A4'tje met felicitaties. En zij had eerlijk aangegeven van ja, dat kan ik niet, dat vind ik heel moeilijk. Maar dat is natuurlijk best heel pijnlijk. Hè? Je hebt een groep collega's die dan op een bepaalde manier naar je kijkt. Ik vond het wel heel dapper dat ze dat deed. Ik heb haar toen wel gezegd van nou, kijk, je kunt natuurlijk wel op een later moment alsnog die persoon een kaartje sturen. Dus niks, kijk, je kunt niet iemand geluk wensen met een huwelijk waar je zelf niet achter kunt staan. Dat is heel duidelijk. Maar er is natuurlijk niks mis mee als je over een paar weken eens een keer een kaartje stuurt om je meeleven te betonen. En ook gewoon eerlijk zegt van, ik heb toen niet meegedaan, want ja, dat vond ik moeilijk in verband met mijn geloofsovertuiging. Hè? En nou, desnoods geef er een cadeautje bij, geef gewoon een mooi boek. Ja, dat mag je altijd doen, hè? Even los van... Ja, je hebt misschien wel ideeën daarvoor. Maar dat mag natuurlijk altijd. Dus wel meeleven tonen, maar wel duidelijk ook afstand nemen van de stap die die persoon op dat moment neemt.
Ja, misschien nog één kleine toevoeging. Dr. Klaassen verwees een paar keer naar het boek van Laura Perry. En een van de kenmerkende dingen die zij schrijft in haar boek is dat haar moeder, die bleef haar altijd aanduiden bij haar meisjesnaam. Terwijl ze als jongen door het leven, als man door het leven ging. En iedere keer dat haar moeder dat deed, werd ze weer boos. Dat vond ze zo irritant. Dat haar moeder haar dan niet accepteerde zoals ze wilde dat ze was en zoals ze vond dat ze werkelijk was. En hoewel dat op dat moment de relatie bepaald niet hielp, was ze daar later ontzaglijk dankbaar voor. En ze schrijft dat ook. Want ze zegt, iedere keer dat mijn moeder dat deed, herinnerde ze mij toch aan wat de waarheid was. En later is die waarheid ook gaan spreken in haar leven. En toen was haar moeder dankbaar dat ze altijd zo haar bij haar echte naam is blijven noemen. En tegelijkertijd, die moeder deed zoveel meer dan dat. Want het was ook een moeder die samen met andere leden uit die gemeente haar kind opdroeg. En voor haar is blijven worstelen. En uiteindelijk heeft de Heer ook gegeven dat dat ook niet te vergeefs is geweest.
Ik blijf dan even bij u. De volgende vraag. Gender, heeft dat te maken met de eindtijd of speelde dat vroeger ook?
Het is op zich iets van alle tijden dat er mensen zijn die mannen zijn die zich als vrouw manifesteren of vrouwen als man. Het is alleen wel in alle tijden ook extreem zeldzaam geweest. Dr. Klaassen gaf daar wat cijfers over die ver achter de komma zitten. En zo is dat ook historisch geweest. En bovendien, historisch, had je dat ook op allerlei manieren. Er is bijvoorbeeld een keer een Franse keizer geweest. Die was ervan overtuigd dat hij van glas was. En iedereen kon op zijn kop gaan staan, maar hij was van glas. En dat geloofde hij. En dat was zijn identiteit. Dus op verschillende manieren bestaat dit al heel lang. En zeker ook mannen die zich als vrouwen manifesteren. En vrouwen die zich als mannen manifesteren. Tegelijkertijd is er nu een explosie van dit soort gevallen. En daar geloof ik ook zeker dat daar een eindtijd aspect aan zit. Ik hoop daar straks in het appelwoord ook nog iets over te zeggen. Maar ik lees in Timotheus dat de laatste tijd zich ook zal kenmerken door mensen die liefhebbers van zichzelf zullen zijn. En ik heb daar altijd een wat oppervlakkige associatie bij gehad. Dat betekent dat mensen egoïstisch zijn. Maar ik denk dat we in onze tijd zien dat dat een veel diepere lading kan hebben dan wat je daar ooit zelf bij had kunnen denken. Dat mensen zo aanbidders van zichzelf zijn geworden, van hun eigen gevoelens en van wie ze willen zijn. En dat, denk ik, kun je wel zien als een teken van de laatste tijd.
Een vraag voor dominee Bakker. Dat begint met een citaat van een niet onvermaat theoloog. Zo staat hij. We moeten niet vreemd opkijken als de mens der wetteloosheid zich alom openbaart. Als binnen de kerken de wet niet meer scherp gepredikt wordt, leer en leven. Zegt dit niet dat het oordeel begint van het huis van God? Is onze verdedigingskracht bestemd of bestand tegen deze aanval? Wat toch de strijd van de geesten is. Ik voel me overspoeld. Hoe moet ik dit zien?
Ja, dus de gedachte van de vragensteller is denk ik, de wet moet wel helder gepredikt blijven worden, anders gaat het helemaal mis. En dat hoor ik er eigenlijk in. Nou, van harte amen. We moeten heel helder zijn, dokter Klaassen zei het net ook terecht natuurlijk, over wat God van ons vraagt. Ik heb daar meteen wel een aanvulling bij. Het evangelie moet ook heel helder gepredikt worden, want anders gaat het helemaal mis, juist op het punt van identiteit. He, want hoe kan je ooit weten dat je identiteit in de Heer Jezus ligt als het evangelie niet glashelder verkondigd wordt? En hoe kunnen onze jongeren die worstelen met gevoelens van genderdysforie, homoseksualiteit, hoe kunnen we die ooit troosten als ze niet weten, ik ben van de Heer Jezus, door het geloof aan hem verbonden? He, dus dan komt de wet pas echt tot zijn recht. Vanuit Christus. In het stuk van de dankbaarheid, om het met de catechismus te zeggen. Dus allebei.
Even de andere nog misschien.
Ik ben dat deels, grotendeels eens. Het is natuurlijk wel zo dat de wet nadrukkelijk ook een functie heeft voor het geloof. Het is ook een tuchtmeester tot Christus. En ik denk dat het begrip scheppingsorde in dit verband ook van belang is. Dat is een begrip, en daar zou dokter Klaassen misschien ook nog iets over kunnen zeggen. We nemen dat wat makkelijk in de mond. Iedereen weet ook wel ongeveer wat we daarmee bedoelen. Tegelijkertijd is dat ook iets waar theologisch in Nederland niet zo veel over nagedacht is. Van wat bedoelen we daar nou precies mee? En wat is de relevantie daarvan? Want de scheppingsorde was er al voor de val. Maar wat is dan de relevantie na de val? Nou ja, we weten natuurlijk dat Paulus verwijst bijvoorbeeld naar het feit dat eerst is Adam geschapen en daarna Eva, en de Heer Jezus, deze dingen zijn van het begin al zo niet geweest. Dus de scheppingsorde heeft zeker na de val veel betekenis. En het is juist ook die scheppingsorde die ook in onze tijd wel heel fundamenteel, als je het hebt over fundamenten, eigenlijk vernietigd dreigt te worden door de moderne mens. Maar misschien, ja.
Een helder punt wat u maakt, hè, over de scheppingsorde, ben ik het helemaal mee eens. Ik ben wel benieuwd ook even op dat punt van wat ik benoemde, dat we echt de Heer Jezus nodig hebben en moeten weten als gevallen zondaar, door hem opgezocht en gered en gereinigd te zijn, dat er dan ook een leven mogelijk is zoals de Heer het van ons vraagt, volgens die scheppingsorde. Volgens mij ligt hier ook een zwakte van onze gezindte. Hè? Als wij de Heer Jezus niet kennen, hoe moeten we dan ooit naar zijn geboden leven? En dat vragen we wel, hè? Ook als predikanten. Zou u daar even op kunnen reageren? Ik vind het een belangrijk punt, denk ik.
Ze hebben elkaar gevonden. Hè? Maar ik kap het zo af, hoor, want we gaan terug naar het onderwerp.
Nou, ik voel heel erg mee met wat dominee Bakker zegt. En ik denk dat dat ook heel terecht is, dat het evangelie natuurlijk uiteindelijk de weg ontsluit naar een leven volgens Gods wet, om die te doen uit dankbaarheid. Tegelijkertijd zal de wet juist in zijn volle scherpte gepreekt moeten worden om die mens te ontdekken aan de noodzaak van Christus. He, dus dat element, we moeten ook niet al te haastig daaroverheen. He. Het scherpelijk prediken van de wet, zoals zondag 44 daarover spreekt, ook in het stuk der dankbaarheid, heeft natuurlijk ook een doel van verootmoediging, ontdekking, om plaats te maken voor Christus. En tegelijkertijd denk ik dat het ook vanuit het beeld Gods, he, wat van ons geëist wordt, ook heel wezenlijk is om, zeker ook in de catechismusprediking over de wet, ja, zo scherp als ons maar mogelijk is en ook zo toegesneden als mogelijk op de actualiteit, het heel belangrijk is om onze gemeenteleden en onszelf mee te nemen, ook in deze verwarrende tijd, naar het al zo zegt de Heer. En ik meen dat u zelf, ik weet het niet zeker, want er zijn meer bakkers, ook hier op het dorp, maar over het zevende gebod ook een heel aantal preken heb gehouden. Nou, ik had er niet zoveel als u, maar ik heb ook minder lang gestudeerd. Maar dat, ik denk dat we dat moeten doen, hè? Dat ook zulke geboden een serie preken over het huwelijk. Echt, ik hoop het in mijn nieuwe gemeente te gaan doen, maar dat stukje, hè? Want daar is zoveel gaande. En daar is ook die scherpe wetsprediking, al snijdt die nog zo in ons vlees, wel heel erg nodig voor. Ook rondom het zevende gebod bijvoorbeeld. Ja.
Mag ik een gewetensvraag stellen? We hebben het over de wet en over deze tijd. En ik wil het eigenlijk wel horen. Gewoon niet van achter de tafel. Wat is nou het laatste moderne literaire boek wat u heeft gelezen? Dat is geen theologisch boek, maar een boek. En literair.
Dat durf ik niet te zeggen.
Kijk.
Dat doe ik
eigenlijk, we gaan
maar
even terug naar dat citaat. Hè? Dat citaat heeft er natuurlijk ook over deze tijd. En ik er stond geen naam bij, een vermaard theoloog, maar ik moet even denken aan professor Wisse, die op een gegeven moment zegt van ja, ik lees heel bewust ook moderne literatuur. Ja, om de tijd te verstaan. En dus ook in die tijd de wetten kunnen preken. Dus vandaar ook mijn vraag.
Dan moet ik wel heel diep gaan graven. Ik heb het even niet paraat. Want het is meestal alleen maar in de zomervakantie dat ik wat literatuur meeneem. Dus dat is echt al even geleden. Maar ik vind het wel heel belangrijk. Daar heb je dat kun je door middel van moderne literatuur doen. Maar zo'n boek van Truman geeft ook ontzettend veel eye-openers op de tijd waarin wij leven. Nog even teruggaand. Ik denk inderdaad dat het heel belangrijk is. En dat is ook een hele gereformeerde notie van de genade heft de natuur niet op, maar de genade herstelt de natuur, zegt Bavink. En ik denk dat dat de voluit redemptorisch is. Dus als de Heere zijn herstellende, vernieuwende werk in ons begint, dat is altijd ook een teruggrijpen naar hoe de Heer bij de schepping bedoeld had. En nog meer, hè, naar het beeld van zijn Zoon. Dus daarom is denk ik de scheppingsorde ontzettend belangrijk. En je ziet ook gewoon dat het daar vaak misgaat. Hè. Er zijn vorig jaar een aantal publicaties verschenen. Je hebt misschien wel het gehoord van het boek van professor De Bruyne over homoseksualiteit, zo'n pil 500 bladzijden. Het boek van Almantine Lene, René Erwig, over gender ook. En dan zie je dat deze theologen echt op drift raken en andere keuzes maken, andere afslagen nemen dan voorheen gebruikelijk was, ook binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt. He, dat er ineens ruimte komt voor transitie, dat er ruimte komt voor homorelaties en inzegening van homorelaties. En waar gaat het mis? Het gaat mis met ja, toch een verwaarlozing ook van de schepping en de scheppingsorde. Er wordt zelfs een beetje laatdunkend over gedaan. Terwijl ik denk dat dat een oergereformeerde notie is. Ik hoop volgende week op de ambtenarenconferentie van de CGK bewaar het pand te spreken. Ook over deze thematiek, maar dan met name vanuit de scheppingsorde. Omdat ik echt denk dat, dat we daar meer aandacht aan moeten besteden. Dat we in onze eigen traditie er ook heel veel goud in handen hebben. Maar dan ook dat in klein geld toepassen. Hè? Dus als je nou catechisatie geeft over de schepping, dan niet alleen maar over de schepping in 6 dagen, maar dat we het ook hebben over dat God de mens als man en vrouw geschapen heeft. En wat is dan de roeping van man en vrouw? Weten onze jongeren dat nog? Of zij ademen ook het moderne denken net zo goed in. Of als je een prekenserie houdt, we preken ook eens een keer Genesis 1 tot en met 3. Dominee G. Boer deed dat al in de jaren 60. Die voelde deze tijd al helemaal aankomen. En die heeft toen die indrukwekkende prekenserie gehouden, hè? Ik ben de Alfa, over Genesis 1 tot en met 3, waar hij op al deze dingen ingaat. De schepping van de mens, man en vrouw zijn, roeping en rol van man en vrouw, betekenis van het huwelijk, seksualiteit, voortplanting. Gaat geen onderwerp uit de weg. En ik denk dat onze gemeenteleden daar heel erg behoefte aan hebben, dat we dat ook doen. En de catechisme is daar een prachtig moment voor. Ik heb vlak voordat ik uit Arnhem-Muiden wegging, was mooi net zondag 41 aan de beurt, over het 7e gebod. Heb ik ook 6 preken aangeweid. Over wat is de rol en roeping van man en vrouw, wat is de betekenis van het huwelijk, de betekenis van seksualiteit, wat moeten we met die hele LHBT-thematiek. Dat zijn prachtige momenten, omdat je dan gewoon vanuit de catechisme zelf dat kunt uitdiepen.
We gaan naar de praktijk. En die vraag is voor ons allemaal, ook voor broeder Van der Tang. U bent ook ouderling, dus u heeft ook te maken met het pastoraat. Misschien is het goed dat we het ook ons de beurt in die vraag kunnen beantwoorden. Kunt u iets zeggen over de nood en pastorale zorg betreffende dit thema in de kerkelijke gemeente? Dus laat het anonimiseren in zijn algemeenheid, maar hoe komen we tegen en hoe gaan we ermee om?
Als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek, gemeente van ongeveer 800 mensen in Rhenen, en ik denk dat dat wel overeenkomt met wat ook de broeders hier zouden zeggen, dat we allemaal te maken hebben met mensen in de gemeente die homoseksuele gevoelens hebben. En dat dat zeker geen zeldzaamheid is. En ik denk dat wij in toenemende mate ook te maken hebben met mensen die genderdysforie ervaren. Dat dat veel minder vaak gebeurt. Maar ook dat gebeurt al wel veel vaker dan 1 jaar of 5 geleden of 1 jaar of 10 geleden. Als ik voor mezelf spreek, dan zijn wij nog heel erg aan het leren hoe we daar op een goede manier mee omgaan. Ook in het pastoraat. Wat ik in ieder geval heb geleerd is dat het heel belangrijk is dat in de gemeente er wat kennis is over deze onderwerpen. Dat er ook enige, ja, ook ruimte is in een gemeente om over die dingen te spreken. Dus dat als iemand inderdaad homoseksueel geaard is, dat geen verstikkend iets is wat je alleen voor jezelf hoeft te houden, maar waar je daar ook met anderen over kunt spreken. Wat nog niet betekent dat je uitbundig uit de kast moet komen en dat aan de grote klok hoeft te hangen. Ik denk dat dat lang niet altijd pastoraal en ook voor jezelf als persoon verstandig is. Maar toch een bepaalde mate van openheid en dat ook een gemeente dan werkelijk een gemeenschap is. Waarbij ook vriendschap heel belangrijk is. Dat ook mensen met andere gevoelens, dat die goede vrienden kunnen hebben in een gemeente waar je nauw mee kunt optrekken. En als ouderling heb ik in ieder geval geleerd, luisteren is ontzettend belangrijk. En dan samen ook bespreken wat zegt Gods woord. Dat is meestal ook niet een kwestie van 1 keer eventjes een gesprek. Daar moet je dan ook meerdere keren met elkaar over spreken. Dat zijn zo wat dingen die in mijn hoofd opkomen.
Het ligt ook wel een beetje in welke context je staat. Soms ook welk gebied je staat. Ik had er in Sliedrecht meer mee te maken dan bijvoorbeeld in Zeeland. Ik denk dat Dat is groot, de drempel daar nog veel hoger lag. Ik had ook een vrij grote gemeente, maar daar komt men niet gauw mee naar buiten. Misschien dat gebeurde wel makkelijk. Ik heb het verschillende keren meegemaakt en ook mensen pastoraal daarin begeleid. Ik denk dat het wel heel belangrijk is. We zijn ook een inhaalslag aan het maken. En wij merken op avonden bij Bijbelsberaden dat er heel veel behoefte is aan toerusting. Dus ik denk dat we op het Schrift met de Gezinde echt stappen aan het maken zijn in de goede richting. Ik zie dat reformatorisch onderwijs ook, dat daar heel veel aandacht voor is, gelukkig. Voor een veilig klimaat waar mensen ook hun gevoelens durven delen. En dat kan soms wel door kleine dingen. Ik weet van een predikant uit jouw kerkverband die elke zondag voor mensen bidt. Dat geeft al ruimte als dat elke zondag in de voorbeden genoemd wordt. En ik weet ook een ouderling uit jouw kerkverband die iemand ook begeleid heeft, die inmiddels afscheid heeft genomen van de kerk. Niet meer naar de kerk komt. Volgens mij zelfs in een relatie nu leeft. Maar nog steeds één keer per kwartaal belt die ouderling even op. En om toch aan te bieden van, ik ben er en ik wil mee luisteren. Ik denk dat dat heel waardevol is. En dat zelfs als iemand op dit moment niet in gesprek wil, het toch weet, maar er wordt wel aan mij gedacht. En er wordt voor me gebeden.
Ik haak even aan bij dat laatste. Wat mij raakt is dat er echt homoseksuele jongeren zijn die wegglimmen uit de kerk en niet gezien zijn. En dat is heel erg. Dat moeten we onszelf als kerk ook aanrekenen, denk ik. Ik hoor over een inhaalslag. Ik denk dat dat wel waar is. Hè? Want met alle verkeerde elementen die er zitten in die culturele transitie, om het zo maar even te zeggen, die u hebt geschetst, ja, moeten we ook inzien. In het verleden is er ook gewoon te weinig aandacht voor geweest. Voor de gebrokenheid. En dan vraag ik me af. Ik denk dat dat wel goed is, hè, voor ambtsdragers, maar eigenlijk voor iedereen om zich dat af te vragen. Durven ze bij mij aan te kloppen? Wat straal ik uit? Hè, naar jongeren die worstelen met homoseksualiteit, genderdysforie. Dat is de vraag die ik mezelf regelmatig stel. En ik merk dan dat het ook wel goed is om me die zelf regelmatig te stellen, die vraag. Omdat er ook tijden zijn, bij mij schommelt het wat. De ene keer dan zit ik meer op de profetische toer en de andere keer op de priesterlijke. Als u begrijpt wat ik bedoel. En soms dan denk je van, ja, ik moet het duidelijk zeggen, want anders gaat het helemaal mis. En dan weer denk je, jongen, wat een geworstel. En dus als ik in zo'n profetische tijd zit, dan stel ik mezelf die vraag en dan gaat het weer wat de andere kant uit. Ja.
Ja, ik denk hier nog eens rustig over na. Maar dat herken ik denk ik wel een beetje, die profetische tijden. Ik vind dat ook een worsteling, dat meen ik ook. Kijk, je zoekt altijd naar de duidelijkheid, de eerlijkheid vanuit het woord. Dat raakt heel veel thema's, maar ook dit thema. Dus ik betrap mezelf er ook wel eens op dat ik dan met een bepaalde stevigheid, noem het maar profetisch dan, hè, in dit geval, de zaken neer kan zetten. Dat kan prikkelen aan de ene kant, kan soms ook nodeloos raken. En dat je vervolgens in het pastoraat toch vooral meer dat priesterlijke element ook voelt. Hè, wanneer je de ander in de ogen kan kijken en ook meer de nood peilt. En om daar een goed evenwicht in te vinden, dat vind ik sowieso moeilijk. Van die mensen spreken vanuit hun nood. Wij hebben als dienaren des woords allereerst het woord hoog te houden. En dan het spanningsveld van niets af te doen aan het al zo zegt de Heere. En toch voldoende oog te houden voor de mens. Terwijl je natuurlijk ook ziet dat men nogal makkelijk kan shoppen, ook daarin. Kijk, kerken zijn ook niet allemaal eenduidig in deze dingen. En ik denk dat daarom ook het Bijbels beraad daar voor ons als kerken heel veel in betekenen kan. Om toch steeds meer een bepaald kader te scheppen waarbinnen je kunt werken. Of je nu Gergemmer bent of CGK'er. Of dat er toch een bepaalde eenduidigheid komt. Dat ook voor onze mensen het niet afhankelijk is van bij welk loket ze aankloppen. Welk gewenst antwoord misschien krijgen en dan toch onder de vlag van geestelijkheid. En de dominee zegt het. Dus daar ervaar ik zelf wel eens wat moeite dat daar ook wat discrepantie in is. Tussen de ene pastoriedeur en de andere waar iemand aanklopt.
Nee, maar juist in de kerk weten we dat we allemaal zondaren voor God zijn. Dus diegene die worstelt met die gevoelens zou zich niet hoeven te schamen. Bij jou is het dit en bij mij is het dat. Hè? Maar we zijn wel van dezelfde lap gescheurd. En als je op die plek kunt komen, dan kun je wel naast een ander gaan staan. Hè? Ik denk dat dat ook juist vanuit de zondeleer zou je ook dicht bij een ander moeten kunnen staan. Dan moet het niet vreemd zijn, ook al zijn die gevoelens misschien bij jou heel vreemd. Jij hebt ze net zo goed dan op een ander terrein. Hè?
Ja, ik ben nu 20 jaar predikant. En heb op dit terrein al veel meegemaakt. Misschien maar 2 praktijkvoorbeelden. Er belde iemand op uit de gemeente, die wilde een gesprek over zijn anders geaardheid. En ik had me voor die avond, we zouden elkaar 's avonds spreken, goed voorbereid, ingelezen. Nog een college gehad van professor Velema, die ook op dit terrein best wel veel heeft pionierswerk heeft gezet. Hij was net binnen en ongeveer in 10 minuten kwam mijn vrouw de koffie binnenbrengen. Ze zet alles neer op het tafeltje en ze loopt weg. En ik ben stapel op mijn vrouw. Dat betekent dat ik naar haar anders kijk dan naar andere vrouwen. Ik keek haar na en de jongen die kijkt me aan en die zegt: dominee, ik zie in uw ogen dat u van uw vrouw houdt. Ik wil graag van een man houden op de manier waarop u van uw vrouw houdt. En ik was meteen dominee af. Want er zat een mens vol. En ik ben ook mens. Ik denk dat de grondhouding is, niet alleen voor ambtsdragers, maar ook voor vaders en moeders, broertjes en zusjes. U praat met een mens. Die gebroken, kwetsbaar en vaak ook heel erg onveilig is. Benoem dat in het gesprek. En probeer op dat niveau het gesprek aan te gaan. Tweede voorbeeld was in een van mijn vorige gemeenten. Zat op een zondag een vrouw in de kerk. Jarenlang niet meer in die kerk geweest. En iedereen wist wie ze was. Ze had de gemeente verlaten en was met een andere vrouw getrouwd. En opeens zat ze daar weer. Wat bleek nou, door het gebed van haar ouders en het sterfbed van haar vader, die indringend met haar gesproken had, was het tot verandering gekomen. En ze was officieel van haar vrouw gescheiden en teruggegaan naar de kerk. Die ochtend werd ze in de kerk begroet. Gewoon, fijn dat je er bent. Of even een hand op de schouder. Zo'n gemeente hebben wij vandaag nodig. Er komen mensen ook terug uit de wereld. Beladen met schuld en zonde, die aangeven dat ze schuldbelijdenis willen doen, maar het moet wel een gemeente zijn waar ze zich veilig weet en waar ze niet met de nek worden aangekeken of met een schuin oog. Dat hebben we nodig. Goed, we gaan verder met de vraag, want de tijd zit ons ook op de hielen. Wat als je getrouwd bent en je man of vrouw wil zich veranderen tot het andere geslacht? Mag je dan scheiden of blijf je bij elkaar? Ik denk dat dat een vraag voor jou is.
Nou, dit is nu een voorbeeld, hè, van wat ik wel eens noem het domino effect. Je trekt aan één steentje en er gaan allerlei andere steentjes vallen. Het raakt allerlei andere steentjes. Iemand maakt de keuze om in transitie te gaan. Wat betekent dit dan voor je man of vrouw? Dat is eigenlijk een thematiek, een bezinning die eigenlijk nog helemaal op gang moet komen. En ik denk dat we dat beter voor kunnen zijn dan dat we straks achteraf daarmee te maken gaan krijgen als we er echt mee geconfronteerd worden. Dus ik denk dat dat ook een appel is aan onze kerken om daar serieus over na te gaan denken. Ik zit nu sinds vorige week in een commissie over het huwelijk binnen de Herstelde Vormde Kerk, waarin deze vraag ook op tafel onder andere ligt. Daar willen we gewoon een notitie over gaan schrijven om ons daarop te gaan bezinnen. Want dat is natuurlijk een hele legitieme vraag. En ik ben er ook nog niet helemaal uit van wat het goede antwoord is. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ondanks dat jij deze verkeerde keuze maakt, heb ik je trouw beloofd. En die trouw heb ik voor de Heer beloofd. En die blijft staan. Wat jij ook doet. Totdat de dood ontscheidt, dat heb ik aan de Heer beloofd. Dat is een hele legitieme Bijbels te verdedigen lijn. En ik kan het ook heel goed begrijpen als iemand zegt, maar ja, wat me nu is overkomen is zo ingrijpend. Dat ik me de vraag stel, is hier nogal van een huwelijk sprake? Want het is niet meer de man of de vrouw waar ik mee getrouwd ben. Het is iemand die niet meer man of vrouw wil zijn. Wat betekent dat voor seksualiteit en seksualiteitbeleving? Nou, dat zijn ook allemaal nog vragen die daarbij komen kijken. Dus ik ben geneigd om te zeggen, als iemand echt zegt, ja, ik kan dit niet meer. Ben ik geneigd om te zeggen dat een scheiding eventueel een geldige optie is. Omdat je af kunt vragen, is hier nog feitelijk van een huwelijk sprake, van een huwelijk tussen man en vrouw, zoals het gesloten is? Goed.
Ja, hoe zit dat dan als iemand dement wordt? Is er dan nog wel sprake van een huwelijk?
Ik zeg nu, ik ben er ook niet uit.
Ja.
ik schets even twee lijnen.
Maar je zou kunnen zeggen, in hoeverre zou je dan vanuit die gedachte meebewegen met de wisseling van identiteit? Terwijl als je uitgaat van de identiteit waarin het huwelijk gesloten is voor Gods aangezicht. De notie van trouw en de verbondsgedachte van het huwelijk, die toch eigenlijk levenslang is totdat de dood scheiding maakt. Dan zou ik toch zeggen van ja, kun je dan, hoe moeilijk het ook is, hè, want dan zeg ik het maar even vanuit het priesterlijke perspectief. Het moet verschrikkelijk zijn. Het moet echt verschrikkelijk zijn als mensen dat meemaken. Maar om daar dan een scheidingsgrond in te zien, hoe ga je dat dan bijbels herleiden? Ja, ik zou niet weten wat je daar als bijbelse onderbouwing dan voor aan moet dragen.
Nu gaan we op het rapport vooruitlopen. Er moet nog een heleboel gediscussieerd worden. Kijk, de essentie van het huwelijk vanuit Genesis 1 is natuurlijk, een man zal zijn vrouw, zal vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee, in die polariteit van man en vrouw, zullen tot één vlees zijn. Daar is geen sprake meer van. Dus kun je nog zeggen dat er op dit moment sprake is van een wettig huwelijk? Je kunt het misschien zeggen op grond van de trouwbelofte die gesproken is, maar feitelijk is de inhoud van het huwelijk ontkracht. Goed, ik ben er gewoon nog niet uit, Arie. Dus.
Nee, dat snap ik, Maarten. Maar nee, maar kijk, dan versmal je denk ik het huwelijksleven tot het één vlees worden. Want er zijn natuurlijk tal van huwelijkssituaties waarin het element van het één vlees worden niet functioneert, terwijl er toch sprake is van een volwaardig huwelijk. En dan te denken van al die mensen die één vlees geworden zijn buiten het huwelijk, kunnen die, ja. Nou, dan kom je op een heel, dus ik denk dat het wel een heel interessant thema is om dat goed te doordenken, want het is een kwestie van tijd of we zullen er denk ik allemaal mee te maken gaan krijgen.
Ja, we geven dominee Klaassen ook huiswerk mee. De trits verlaten, aankleven en één vlees worden heeft niets met seksualiteit te maken, maar is een verbondsomschrijving. Dus misschien moet het ook weghouden bij die versmalling. Eén vlees is seksuele gemeenschap. Nee,
maar het gaat over het genderaspect. Het is een man die zijn vader moet verlaten en zijn vrouw gaan. Dat is wat iemand niet meer wil zijn. Hè? Die vrouw in kwestie wil niet meer vrouw zijn en presenteert zich als man.
U merkt dat we staan nog allemaal in de kinderschoenen. Hè?
Ja, want vergeet niet dat die persoon ook op zijn schreden kan terugkeren.
Ja, precies. Ja. Laatste vraag. En dat is voor Broeder van der Tang. Een vraag over het spreken over al deze dingen met onze kinderen. Vanaf welke leeftijd moeten we met hen daarover gaan spreken? Ze lezen en horen het om zich heen. Hoe moeten we het bespreken? En zijn er ook handreikingen voor leerkrachten? Er zitten hier verschillende leerkrachten, ook van onze lagere scholen vanavond in de zaal. Zijn er ook handreikingen voor leerkrachten?
Ja, ik denk dat de meeste reformatorische scholen en christelijke scholen hebben methodes die ze gebruiken op het gebied van seksuele vorming, waar deze thematiek op de lagere school aan de orde komt. Dat neemt vervolgens de vraag niet weg. Want ik geloof echt wel dat ook de eerste verantwoordelijkheid voor die dingen ligt niet op school, maar ligt bij de ouders. Dus de vraag blijft staan van wat moet je dan als ouders doen? Als ik spreek vanuit mijn eigen ervaring, en dat is dan natuurlijk beperkt in mijn gezin, dan merk ik ook dat kinderen heel verschillend zijn. Wij mogen 9 kinderen hebben en je kunt je niet voorstellen hoe verschillend 9 kinderen kunnen zijn, ieder van hen. En dus ik weet eigenlijk ook niet of je daar dan 1 regel zomaar gemakkelijk voor kunt hebben. Ik denk dat dat per kind best kan verschillen. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is dat er wat basale kennis op deze thema's is. Voordat ze de lagere school verlaten. Als ik het zo zou mogen zeggen. Ik weet niet of jullie daar nog aanvulling op hebben.
Zullen we die bijna, want de tijd gaat voort, hè? Ja. Ja. Goed, de nood van deze tijd heeft ook verschillende broeders van verschillende huizen vanavond achter 1 tafel gebracht. En dat bedoel ik niet humoristisch, maar misschien is dat wel de zegen in de nood van deze tijd. We hebben elkaar heel hard nodig. En laten we daar wel mogelijk elkaar ook zoeken en vasthouden. We zingen Psalm 99 en dan wordt het appelwoord gesproken. Dank voor de vraag.
Thank you.
fatale gebeurtenis die er ooit op deze wereld heeft plaatsgevonden, dan denk ik dat we het wel snel, ondanks de verschillende kerkelijke achtergronden, wel snel eens zullen zijn over het antwoord op die vraag. Dat is immers de zondeval geweest. En het is ook niet te zeggen hoezeer verwoestend en hoe diep die val is geweest. Maar tegelijkertijd moet ik de laatste tijd vaak denken, maar wat heeft de Heer ons nog veel gelaten na de val? Want als je er even over nadenkt, het had over en uit kunnen zijn op dat moment. Of het had ook zo kunnen zijn dat vanaf dat moment het leven op deze aarde een volstrekte hel was geweest. En dat was rechtvaardig geweest als dat zo geweest was. Maar de Heere wilde niet dat het zo zou zijn. Hij deed de belofte dat de middelaar zou komen. Maar hij liet ons ook in zijn algemene genade heel veel. Hij zou blijven zijn de grote voorzienigheid die alle dingen bestuurt naar zijn raad en niets aan het toeval overlaat. En hij liet ons nog veel uit de schepping wat we mochten houden, zoals het huwelijk, zoals het feit dat er mannen zijn en vrouwen zijn, zoals het feit dat de kinderzegen er is en zoveel meer. Maar dan laat onze tijd op dit moment wel bij uitstek zien dat als het ware de val de mens nog niet diep genoeg was. Alsof het nog erger moest dan dat het was geworden. Dat die val zich als het ware nog blijkt te kunnen verdiepen. Dat zelfs datgene wat de Heere ons in zijn algemene genade gelaten had, en zelfs de goede scheppingsordening die er nog mocht zijn, dat ook die uiteindelijk door de mens vernietigd moet worden. En dat is wat onze tijd dan zo kenmerkt. En ik zei dat net al eventjes in de forumdiscussie, als ik dan mij afvraag van, en wat zegt Gods woord daar dan van? Dan geloof ik dat ik dat terugvind in 2 Timotheüs 3. Want daar lees ik onder meer en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Ze zullen zijn zonder natuurlijke liefde. Ze zullen zijn meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Carl Truman heeft een mooi boek geschreven, maar eigenlijk dit boek, Gods Woord, zegt het ook in een paar regels wat onze tijd is. Een tijd van individualisme, zoals dokter Klaassen zei. Een tijd waarin de mens het gevoel tot norm heeft verheven. Waar zelfschepping het grote doel is geworden. Het dienen van eigen gevoelens en lusten de grote afgod is. En waar mensen ook blijken overgegeven te zijn aan zichzelf. Want de mens die hiervoor kiest, die kiest er ook steeds meer voor. En die blijkt daarin ook steeds dieper te kunnen zinken. Nou, die genderrevolutie, zoals die nu zich afspeelt, die blijkt alle haarvaten van onze samenleving door te dringen. En die komt er dan uiteindelijk op neer. Alle vormen van seksualiteit, alle vormen van identiteit, alle vormen van samenleven zijn legitiem. Er is nog maar één norm over. Eentje maar. En dat is de norm van toestemming. Stem de ander ermee toe dat jij dat met hem of haar doet. Dat is de laatste norm die dan nog resteert. En dat denken, dat doortrekt alle geledingen van de samenleving. En dat wordt ook op 1000 manieren gepromoot. En toch, hoezeer we daar ook onze zorgen over kunnen hebben, toch denk ik dat een avond als deze niet compleet zou zijn als we niet even ook zouden stilstaan bij dichter bij huis. Bij hoe het nou bij ons zelf is. In onze gemeente, in onze gezinnen, in onze huwelijken. Want we kunnen het hebben over al die grote dingen, al die grote thema's zoals homoseksualiteit en transgenderisme. Maar de werkelijkheid is dat er ook veel aan het veranderen is bij ons, in onze gezinnen. Kijkt u maar om u heen. De gezinnen worden kleiner. Het wordt gewoner dat man en vrouw beide werken. Het aantal echtscheidingen, of je nou in de gereformeerde gemeente in Nederland bent, of in de hersteld hervormde kerk, of in een evangelische gemeente. Het aantal echtscheidingen neemt toe. Het komt seksualiteit buiten het huwelijk, is geen zeldzaam verschijnsel. Dus op allerlei punten zien we dat ook het denken bij onszelf aan het veranderen is. Ik zag gisteren een filmpje op de RD-website. Scherpte, diepte heet dat. En ja, ik hoop dat ik nou niemand boos ga maken als ik dat aanhaal. Maar er werd dan een vader geïnterviewd. Het thema was dat het zo belangrijk is dat vaders er ook thuis zijn en ook voor de kinderen zijn. Nou, dat is een goed thema. Nuttig om daarover na te denken. Maar er wordt dan een vader geïnterviewd. En dan blijkt in het verhaal dat het kind, het enige kind wat ze hebben, gaat 2 dagen naar de opvang. Moeder werkt de hele week. Vader heeft ervoor gekozen samen in overleg met zijn vrouw om 3 dagen per week te werken. Het kind gaat dan nog 1 dag naar opa en oma. En 2 dagen zorgt de vader voor het kind. En ik hoor dan een zinnetje in zo'n filmpje als van: ik vind niet dat ik meer recht zou hebben om te werken als mijn vrouw. Nou, dat is een hele uitspraak. Dan ga je ervan uit dat de volledige rolverdeling tussen man en vrouw, dat dat ook een keuze is. En dat ieder huwelijk dat er ook zijn eigen keuzes in kan maken. En dat de taken van vader en moeder volledig inwisselbaar zijn. En dat de Bijbel daar verder ook niet zoveel specifieks over zou zeggen. Dat ook in ieder geval anders is. Dit specifieke geval daar gelaten. Het gaat me niet om deze man en zijn integriteit en zijn vrouw. Maar toch moeten we dan ook niet eerlijk zijn en moeten we dan ook niet onderkennen ook het denken onder ons over huwelijk, seksualiteit, relaties is aan het veranderen. En daarom is het zo nodig, en dokter Klaassen die benadrukte dat ook een paar keer, daarom is het ook zo nodig dat wij ook nadenken over de basale principes. Wat is een man? Wat is een vrouw? Wat is hoe man en vrouw in het huwelijk verbonden zijn? Dingen waar we eigenlijk 20 jaar geleden of 10 jaar geleden misschien nauwelijks over hoefden te praten, omdat ze vanzelfsprekend waren. Maar nu zijn ze dat niet in onze samenleving. En het is nodig om daar ook met elkaar opnieuw ons op te bezinnen. Carl Truman, de man die al een paar keer werd aangeduid, die sluit zijn boek af. En ik vond het eigenlijk confronterend dat een Amerikaanse theoloog dan ons dat als Nederlandse refo's of evangelischen voorhoudt. Hij zegt: wij moeten onszelf onderzoeken, zowel individueel als gezamenlijk, om te zien op welke manieren wij compromissen hebben gesloten tussen het evangelie en onze tijd. Wij moeten ons daarvan bekeren, de Heere om genade smeken en onze overtuiging, houding, intuïtie en levenspraktijk dienovereenkomstig proberen te hervormen. Voor een werkelijke reformatie op dit punt kunnen we niet met minder toe. Dat ter onderstreping van het feit dat we het niet alleen moeten hebben over gender, maar ook over de basale noties van huwelijk, man-vrouw zijn en seksualiteit. En dan vervolgens, en ik wil daarmee dan gaan afronden, wat is dan de roeping van ons, christenen, in deze tijd? Dr. Klaassen heeft er al veel over gezegd toen hij het had over waarheid en liefde, grace en truth. En ook de voorbeelden die dominee Boer aanhaalde, die waren veelzeggend. Maar wat is het dan inderdaad van belang dat er hechte gezinnen zijn. En wat het, is het van belang dat gemeenten, kerkelijke gemeenten, ook werkelijk een gemeenschap zijn. Want we hebben te maken in onze gezinnen, in onze families, in onze gemeenten met mensen met anders gerichte gevoelens. Het is belangrijk dat ze die kunnen delen, dat ze daar echte vriendschap kunnen ervaren. En dat ze daardoor juist ook kunnen staande blijven. Leren daarin ook bijbels te kunnen leven en daarin ook te ervaren dat er heel veel andere dingen zijn in het leven die ook vreugde geven. Wat dat betreft denk ik soms dat we ook met homoseksualiteit een bepaalde nuchterheid belangrijk is. Er zijn veel mensen die een kruis dragen in een gemeente. Er zijn singles, er zijn weduwen, er zijn weduwnaren, er zijn mensen met ernstige chronische ziekten. Er zijn mensen met kinderen die andere wegen inslaan. Er zijn, wat is er allemaal al niet waar mensen te maken kunnen hebben met diep ingrijpende problematiek. En dan is het zo nodig dat we daarin ook als gemeente elkaar tot steun zijn. En ik geloof dat een gemeente die dat ook uitleeft, dat die dan ook zonder te spreken een geweldig getuigenis kan geven in de samenleving. Want die laat dan een tegencultuur zien. Van zo kan het ook. Dat was een paar weken geleden, het is maar een heel klein voorbeeld. Er was een stelletje wat trouwde in onze gemeente. En er waren veel mensen, want bij de bruiloft op een woensdagmiddag, meen ik, of een donderdagmiddag. En er was iemand die niet meer naar de kerk komt. En die zei, mam, hoe kan dit? Al die mensen voor dit huwelijk. Waarom zijn ze er? Ja, kind, dat is omdat ze meeleven. En dat is maar heel eenvoudig. Maar zo moet een gemeente ook in de eenvoudige dingen ook getuigen van haar gemeente zijn. En daarmee kan een kerk ook veel te zeggen hebben. Ten slotte, ik geloof wel dat wij in onze tijd er in toenemende mate ook mee te maken zullen hebben dat we daar een prijs voor moeten betalen. Of althans bereid moeten zijn om een prijs ervoor te betalen om te leven naar Bijbelse principes. 2 weken geleden was in het nieuws die Engelse leraar, wiskundeleraar. 2017 gaf hij een wiskundeles, een groep meiden. De eerste keer dat hij ze voor zich had. En hij probeerde die les ook te gebruiken om een relatie te ontwikkelen. En hij begon dingen uit te leggen, gaf de groep ook een opdracht. Dat ging goed en hij zei, wel dan girls, goed gedaan meiden. En één meisje in die groep werd heel boos. Want zij was namelijk een meisje wat zich als jongen identificeert. En lang verhaal kort, de man is ontslagen. En 5 jaar later... was er alsnog een hele procedure met een panel wat gevormd was, wat er ook een uitspraak over moest doen. Die hadden een zitting nodig van 7 dagen over dit geval. En het slot van het liedje was dat deze man een beroepsverbod kreeg opgelegd, want hij had het aanzien van het vak als docent schade toegebracht. En de zonde die hij had bedreven was misgendering. Extreem voorbeeld, weet ik. Maar we hebben als Bijbels Beraad man en vrouw de afgelopen jaar diverse docenten aan de telefoon gehad die hun baan hebben verloren, ook in Nederland. Vaak werkzaam bijvoorbeeld op algemene christelijke scholen en die daar op deze thematiek in de problemen kwamen. En ik denk dat we daar allemaal op allerlei manieren mee te maken kunnen krijgen. En waar komt het dan op aan? Ja, dan komt het uiteindelijk aan op godzaligheid. Wat dominee Bakker ook zo benadrukte in de forumdiscussie. Maar dan is eraan verbonden en ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Dus daarom, laten we elkaar blijven onderwijzen en opscherpen. Wanneer het gaat om Gods goede geboden en ordeningen in zaken huwelijk en seksualiteit. Laten we moedig zijn om de waarheid die naar Gods woord is ook te blijven verwoorden, te blijven voorleven, uitleven. En laten we staan naar ware godzaligheid. Want als dat nou zo is, als het nou inderdaad moeilijker wordt om je principes ook om daarnaar te leven, wat is het dan ellendig als je dat moet doen met wat historische kennis? Wat is bekering dan inderdaad ook noodzakelijk? En dan zegt uiteindelijk, heeft Christus gezegd, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ergens elders, als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, kom, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Dank u wel. En dan wil ik graag nu het woord geven aan dominee Verheij, die met ons deze bijeenkomst hoopt te sluiten.
We hebben zo heel wat gehoord wat er gaande is in onze samenleving. De onzekerheid, de verwarring ook. We hebben ook iets geproefd van de nood die er ook is. En die heel dichtbij kan zitten, ook in ons eigen leven. Het licht van het woord heeft ook geschenen. En er zijn zo ook handreikingen gedaan die elkaar zijn meegegeven. Zullen we daar samen de Heere God voor danken en daarmee ook aan het eind van deze avond stil worden voor Hem. Wij worden stil voor U, machtige God, schepper van ons leven, van hemel en van aarde. En ook van ons bestaan. Wij worden stil voor u om u te aanbidden. Heilig Vader, in uw Zoon, Jezus Christus. Wij worden stil voor u om te danken dat u uw woord schenkt als een licht midden in onze duisternis. Van ons bestaan. Van deze wereld, maar ook in hart en leven, om het licht van uw Zoon, de Heer Jezus, door de Heilige Geest te doen opgaan. En dat hebben wij nodig, Heere, u, die God, zo'n God, in leven en in sterven. En als wij zo stil worden voor u, dan buigen wij ook diep ons hoofd. Wij hebben ook gehoord hoe wij allen van huis uit met onszelf bezig zijn. En het zo cirkelt om onszelf. Ook in onze hoogmoed en trots. In plaats van de verheerlijking van uw grote naam. U die zo machtig bent en groot en goed. U die dat helemaal waard bent. Heere, wij hebben ook uitgesproken dat ook binnen de gemeenten ook soms zo laat zijn met het echt omzien naar elkaar. Juist waar we nood is, waar mensen niet tevoorschijn durven te komen, hun verhaal niet durven te delen. En daarom bidden wij ook om genade en om verzoening. Daarom bidden wij u ook om uw Heilige Geest, die ons de transitie schenkt om van Christus te mogen zijn. Om voor Hem te knielen. En dank, Heere God, U bent God. U weet weg met ons door woord en geest door wet en evangelie. En zo bidden wij u voor en met elkaar. Zo bidden wij u voor deze vreemde nieuwe wereld, die ergens toch ook weer zo oud is. En wij vragen u, Heere, wees met ons in onze gebrokenheid, waar we worstelen met dingen, waar pijn en verdriet ons doortrekt. En als wij zo bij elkaar zijn, dan kent u ons hart. U ziet ons nu, op dit moment, diep als geen ander. Hoor ons dan, Heere, waar we in stilte bidden tot u, om uw ontferming, om uw genade, maar ook om uw leiding en de wijsheid van uw woord. En dank u wel dat we zo vanavond ook elkaar dingen aan mogen reiken vanuit uw woord. En schenk ons ook uw geest en de moed om ook de weg van uw woord te gaan vanuit uw genade. Wij bidden u over deze wereld. Wij bidden u voor onze samenleving. En wij zijn er ook deel van. Wij bidden u om bekering en terugkeer tot u, de levende God. U hebt uw wonderen gedaan in de geschiedenis. U bent de God van het heden. Heren, wij slaan de ogen op naar u. Wij bidden u, houd ons ook staande in de geestelijke strijd die er gaande is. Schenk ons ook moed en kracht als er van ons gevraagd wordt om ook voor de dingen van u uit te komen. Ook al zal dat lijden met zich meebrengen. Wij bidden u ook voor het werk van de Stichting Bijbels Beraad, man, vrouw. Schenk ook hen uw wijsheid en uw leiding. Ook in allerlei vraagstukken die zich telkens weer aandienen. En zo komen we deze avond leggen in uw hand, wetend dat deze wereld niet blijven zal, maar dat Jezus komt op de wolken van de hemel. Heere, schenk dat wij dan niet verschrikt weg zullen vluchten, maar schenk de liefde tot Christus in ons hart, zodat wij hem mogen verwachten. Het gaat naar een einde toe. En naar een nieuw begin. Een wereld waarop gerechtigheid woont. Heere, wij vragen, schenk ons van u, met u, die verbondenheid. En dat leven, opdat uw naam de eer, de lof en de aanbidding zal ontvangen. Van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan zingen weer van het lied waar net al iets over gezegd is, de versen 6 en 7. Er is ook een collecte, vrijwillige bijdrage voor de Stichting Bijbels Beraad. Deze avond, zoals u ook ziet, op de liturgie wordt kosteloos aangeboden. Maar ja, voor het werk is uiteraard ook heel gewoon geld nodig. Van harte bij u aanbevolen en ook na het lied wel thuis. Zoals gezegd is er hier achter, is eventueel ook koffie en thee, maar er is ook materiaal, boeken en ander materiaal te verkrijgen.